Hoe zou ze het kunnen doen zonder God? Dat zou een echte zijn, nietwaar? Zou niet kunnen worden gedaan zonder de Heere. Ik ga niet uit al die prediken. Maar ik dacht dat ik misschien iets zwaars te pakken zou krijgen, weet u, dus ik kan maar beter voorbereid zijn. Maar oh, het was heel, heel licht. Dus misschien zijn er dan niet heel veel vragen onder de mensen. Het zijn maar hele simpele en lichte vragen. Wel, ik zal graag proberen ze zo goed mogelijk te beantwoorden met de hulp van de Heere. En als zuster Arkenbright er vanavond is, zuster Rut, bent u hier, zuster Rut? Hier, ik heb de... Oh ja, ik heb het adres hier. En nee, ik heb hem niet. Wel, ik kan het hier wel uithalen. Ik had het in mijn portemonnee en ik liep mijn portemonnee thuis. Als de politie me nu op weg naar huis tegenhoudt. Brother Fleeman schiet mij dan te hulp. Vertel Billy dat ik mijn portemonnee thuis heb gelaten. Ik rij vanavond zonder rijbewijs. En ik dacht dat ik het in mijn zak had. Ik heb me net omgekleed. Ik was er vanmiddag snel heen gegaan. Was wat gras aan het maaien, heel vlug. En moest stoppen en opschieten en naar binnen gaan. Me omkleden en hierheen haasten. En ik heb het woordenboek meegenomen. Maar u kunt het gelijk hierna daaruit krijgen. Voel u niet naar over die brief. Als ik nooit een ergere zou krijgen dan die, zou dat een fijne brief zijn. Dat was goed. Dat was heel erg fijn. Ik zei u dat ik het niet zou lezen, maar ik vergiste me erbij, weet u. En kon het gewoon niet langer volhouden. Ik vroeg me gewoon af wat u zei. En het was heel, heel mooi. Geschreven zoals een echte schoolleerkracht zou moeten schrijven. Die was goed. En ik waardeer het. En het geeft u... Ziet u, ik hou van brieven van iemand die een beetje van mening met je zou verschillen. Ziet u, als je de hele tijd doorgaat en niemand van mening met je zou verschillen, dan raak je duf. Je moet wat van mening verschillen, zodat je het kunt begrijpen en diep graaft. En je raakt gewoon in een sleur terecht, als je niet oplet. Dan kom je in de problemen wanneer je dat doet. Je moet gewoon naar vooruit blijven gaan en iemand krijgen die het oneens met je is en je veren zo nu en dan opschudt. In Afrika vond ik twee kleine leeuwen en het waren hele kleintjes, ongeveer zo, gespikkeld, heel klein leeuwtje en een leeuwinnetje. En nu, geleken op poesjes, zo klein waren ze, klein, alleraardigste kleine diertjes. Ze speelden alleen maar en ik was van plan ze terug te brengen naar Amerika. Ik had ze in een vogelkooi. Ik was van plan om ze terug te brengen, maar ik kon niets vinden om ze in te enten, geen serum. En ze lieten me ze niet de Verenigde Staten binnenbrengen zonder dat ze eerst werden ingeënt. En ik kon het in heel Afrika niet vinden. Maar als je wilde weten of hij een leeuw was of niet, geef hem maar een tikje. Hij zou dreigend staan en je laat hem weten dat hij een leeuw was. Dus dat laat u min of meer weten waar hij stond. Dat is de manier waarop je het af en toe moet doen, weet u. De veren een beetje achteruit strijken om erachter te komen. Maar nu, wij worden niet kwaad zoals de leeuw. Wij houden daar gewoon van. Dat mensen vragen stellen. En zulke vragen, zuster Rut, zijn zeer, zeer goed wat mij betreft. Het is een... Ik hou daarvan, ziet u. Het zijn die hele nare die ik niet graag heb. Maar die was prima. Nu, we hebben wat goede opporrende vragen uit ons eigen midden. Er is een prediker daar achterin in de achterkamer nu die me vroeg, zei... De twee profeten van Openbaringen 11, zouden zij er voor de opname komen of net voor het wegnemen van Israël? En wat nu, dat is het soort vragen dat je in de knoop brengt. Maar deze eenvoudige vragen als deze zijn prima. Maar nu, voordat we beginnen, laten we onze hoofden buigen voor gebed. Vader, het wordt opgemerkt dat toen u 12 jaar oud was, dat u in de tempel werd gevonden met de schriftgeleerden en de wijzen en de schriften met hen besprak. En zij waren verbaasd over hun mannen op leeftijd en goed geoefend in de schriften. En dan te zien hoe een kleine jongen van ongeveer 12 jaar gewoon kon, gewoon verbazingwekkend bij het uitleggen van de schriften. U was bezig met de dingen van uw vader. U zei tegen uw moeder, weet gij niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader, om de schriften uit te leggen met hun geestelijke betekenissen. En nu bidden wij, Heere, dat zoals gij weet hoe zwak en broos wij zijn en hoe onderhevig wij zijn aan fouten, dat u vanavond gewoon bij ons zal komen in de vorm van de Heilige Geest en ons de schriften zal uitleggen. Ik wacht en vertrouw op u. En als ik ooit te eniger tijd zou proberen mijn eigen gedachten of uitleg of iets zelfzuchtigs te geven, om te proberen het zo te laten klinken alsof de manier waarop ik het uitlegde juist zou zijn, sluit dan mijn mond, heren, zoals u het bij de leeuwen deed toen ze achter Daniel aankwamen. Gij zijt nog steeds dezelfde God. En laat het geheel, daar wij van de Heilige Geest afhankelijk zijn, mogen hij ons deze dingen gewoon openbaren, en als hij ze dan uitspreekt, ze zo duidelijk maken, zodat degene die de vraag stelde in staat zal zijn om het te ontvangen. En als het antwoord in tegenspraak is met wat ik altijd heb geloofd, laat dan mijn hart zich ook verheugen, heren, om te weten dat ik iets nieuws heb gevonden en een goede weg van de heren. Want u zei, onderzoek de schriften, want daarin denkt gij eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen. Nu, na dit onderwijs in de schrift, zou het zeker vele gedachten enzovoort opwekken, en ik bid nu, God, dat al deze vragen, die zo lieflijk en zo vriendelijk gesteld lijken te zijn, mogen de Heilige Geest ze zacht aardig en lieflijk beantwoorden, want wij vragen het in Jezus' naam en voor de glorie van God en ter opbouw van zijn gemeente. Amen. Er zijn vele keren dat zelfzuchtige motieven voor iets gewoon de hele smaak ervan verpesten. En nu, vragen naar dit schriftgedeelte zijn gesteld. Nu, als ik vanavond een klein beetje slis, ik heb een tand eruit. En doe ik hem erin, kan ik niet prediken, ga ik langzamer als ik preek. Haal ik hem eruit, fluit ik bijna. Mevrouw Billy Graham vertelde een verhaal over hem, dat het ergst opgewonden dat ze hem ooit had gezien, was toen hij een voortand eruit had. En hij verloor hem, en hij had onmiddellijk een televisieprogramma, en hij kon niet. Het lag op een plaatje met nog wat achtertanden erop. En als hij ging praten, floot hij door zijn tand. En hij zei dat hij 10 minuten voor de televisieuitzending op zijn knieën zat te bidden en te zweten. En tenslotte vond ze het, waar het uit zijn broek was gevallen, in de teen van zijn schoenen. Een van de hotelbedienden vond hem, die valse tand. En mevrouw Graham vertelde het over hem. En hier, en dus, ik heb het in een klein stukje papier. Ik geloof dat ik hem hier in mijn Bijbel heb. En dus, het is een beetje, wanneer we een beetje ouder worden en vervallen, weet u, en deze kwijt moeten raken, wordt het erg. En dus, terwijl ik daar met broeder Robertson en de anderen was, poetste ik hem op een morgen en brak er een stuk van af. En ik moest hem naar de dokter brengen om het in orde te krijgen. Dus de Heere voegen zijn zegeningen toe. Nu ik ga proberen om door elk ervan heen te komen als me dat lukt. En broeder Tony, door de genade van God kreeg ik de uitleg van uw droom. En het was wonderbaar. Ik ben zo blij om dat te zien. En het is een goede uitleg. Dat ik geloof dat ik het hier niet in het openbaar zou moeten geven. Dus zal ik het u privé geven als u het op die manier wilt. Hij vroeg het me op een avond. Hij had een droom. En ik kon hem niet precies vertellen wat het was tot ik naar de Heere ging en erover. Bad. Toen openbaarde de Heere het mij en vertelde mij wat de uitlegging was. Het is geweldig en goed nieuws voor u, broeder Tony. Nu, in de eerste vraag. Nu, ik weet niet waar ik nou eerst moet beginnen, want het zijn allemaal goeie. Maar nu, we proberen er niet te lang over te doen en misschien kunnen we ze zondag afmaken als we er niet klaar mee komen. Leg uit wat er wordt bedoeld met immerdurende straf in Matthäus 25, 46. Maar de, dat is de vraag. Dan de tweede vraag. Maar de kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Is dat ongeveer hetzelfde als hen uit de gedachten van God te werpen? Wel nu, om uw eerste vraag te nemen, die gevonden wordt in Matthäus het 25e hoofdstuk. Nu, ik heb deze nooit bestudeerd, heb alleen maar daarachterin naar ze gekeken. En heb gewoon mijn best gedaan om er zo goed als ik kan naar te kijken. En sla het met mij op in uw Bijbel, terwijl we het bestuderen. Nu, ik wilde dit ook uit het Griekse woordenboek halen, zodat u het origineel ervan krijgt. En daar hou ik van. Dus dan zullen we het hebben in zowel het Grieks als de andere. En nu, dit zal een beetje traag zijn, en als we het bestuderen, omdat ik de schriftplaatsen op moet zoeken en ze erbij moet pakken waar ik ze er ook maar bij kan vinden en ze op hun plek moet brengen. Goed? Nu wil iemand een Bijbel om ermee te studeren. Zojuist steekt dan uw hand op. Ik denk dat we er hier 3 of 4 hebben. Als u met de schrift mee wilt studeren, goed, broeder Cox, wilt u hier komen en mij deze Bijbels halen? En het is goed voor u als u het kunt om, daar is er één, neem ze er gewoon heen als u dat wilt, zoveel. En ieder die er een wil, steek gewoon uw hand op en de jongen zal ze rechtstreeks naar u toe brengen, ziet u. En we willen deze samen bestuderen en gewoon... Nu, bij het lezen hiervan en de laatste hoofdstukken, de eerste 7 hoofdstukken van het boek Hebreeën, na het onderwezen te hebben, natuurlijk heeft de jongen die deze heeft opgenomen, deze onderwerpen, broeder Mercer en broeder Goad, hebben zij ze en zijn ze nu bezig ze in boekvorm uit te geven. En ze hebben het. Nu, en we hebben het niet eens half uitgekamd. We hebben slechts het oppervlak geschraapt. En ik denk dat ze ze hebben aangeduid als de goudklompjes eruit hebben genomen. En gewoon de goudklompjes hebben opgepoetst. Slechts een paar van de goudklompjes. Van de les over Hebreeën. Broeder Mercer zal ze binnenkort in drukvorm hebben. Als iemand ze wil. Nu, dit hierin. Het brengt. U kunt niet gewoon door in een evangelische gemeente. En dat is dit. Een evangelische gemeente. U kunt niet door een les gaan zonder de vermoedens en de gedachten van velen van de mensen op te wekken. Dat moet wel. Nu, ik ben verre van een leraar. Ik ben helemaal geen Bijbeluitlegger. Maar ik probeer nooit iets te zeggen of zelfs maar iets te doen zonder eerst te vragen of het zo goed mogelijk uit te zoeken. Het werd mij gisteravond gevraagd door een dierbare broeder. Hij zei, broeder Branham, broeder Stewart zei eens dat je je gewoon nergens vast kunt zetten. Ziet u, dat je altijd een manier hebt om er onderuit te komen, of erbij vandaan te komen. Ik zei, wel, de reden daarvoor is dat ik altijd probeer na te denken, voordat ik iets doe, ziet u. En dan, als de mensen het mij vragen, dan kan ik ze vertellen wat mijn gedachten waren, ziet u. Maar het is, als je goed nadenkt, en voordat je iets doet, probeer de kant te kiezen die God zou willen dat je kiest. En dan zou het ook echt moeilijk zijn om vastgezet te worden. U kunt zich geen keer indenken dat Agab Elia probeerde vast te zetten. Kunt u zich een keer indenken dat de Farizeeërs Jezus probeerden vast te zetten? Ziet u, hij had het antwoord, meteen. Want alles wat hij deed, deed hij door de wil van God. En dat is de manier waarop hij het kon krijgen. Nu, dat is hoe wij het willen, met dit. Nu, de vraag wordt gesteld, we zullen ons bij de vraag houden. Leg uit wat er wordt bedoeld met immerdurende straf in Matteüs 25, 46. Luister nu heel aandachtig, iedereen nu, Matteüs 25, 46. En deze zullen heen gaan in immerdurende straf. Nu, de vraag is, wat... Leg uit, nu het woord immerdurend komt van het woord van immer en voor altijd. En voor altijd is een hoeveelheid tijd. Het betekent slechts zoveel tijd, voor altijd. Nu, als u gewoon zou lezen, ik weet niet wie de vragen heeft geschreven, want niemand heeft hun naam erop gezet, dat hoefde niet, dat wilde ik niet, ziet u. Maar deze zullen heen gaan in immerdurende straf? Nu, let op, dat zijn de goddelozen. U, geliefde persoon die de vraag stelde, lees gewoon de rest ervan. Maar de rechtvaardigen tot het eeuwige leven... De goddelozen zullen in immerdurende straf gaan, een bepaalde hoeveelheid tijd, maar de rechtvaardigen hebben eeuwig leven. U zult nooit eeuwige straf vinden. Dat zou niet kunnen, ziet u. Als ze eeuwige straf hebben, hebben ze eeuwig leven. Hebben ze eeuwig leven, dan zijn ze gered. Ziet u, dat kan niet. Nu, als u oplet, de vraag stelt zichzelf, beantwoordt zichzelf, ziet u. En deze, nu let op, ik zal het hiervoor erbij pakken. En zij in het 20ste, 44ste vers. En ook zij antwoordden en zeiden tot hem, Heere, wanneer zullen wij hongeren? Wanneer dorstig en een vreemdeling en naakt en in de gevangenis en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden, zeggende, voorwaar, ik zeg u, in zoverre u het aan een van de minsten van deze hebt gedaan, hebt u het aan mij gedaan. En deze zullen heen gaan in immerdurende straf, dat zijn de goddelozen, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Ziet u het verschil? De goddelozen hebben immerdurende straf, maar immerdurend is een hoeveelheid tijd. Nu, als het hetzelfde zou zijn geweest, zou er geschreven zijn, en deze zullen heen gaan in de immerdurende straf, de anderen zullen heen gaan in het immerdurende leven, ziet u? Of zij zullen heen gaan in de eeuwige straf en de anderen in het eeuwige leven. Ziet u, als er een eeuwige straf is, om voor immer en altijd gestraft te worden, dan is er een eeuwig, heeft hij eeuwig leven. En er is maar één eeuwig leven en dat komt van God. Alles zonder begin heeft geen einde. Alles met een begin heeft een eind. Ziet u wat ik bedoel? Nu, het schriftgedeelte zelf, dat de dierbare persoon beantwoordde. Nu, als u het in het woordenboek wilt nemen, en deze zullen uitgaan in Ema, afgesneden worden, en in immerdu en tot vuur, de poel des vuurs. Nu, het woord A-I-N-I-O-N betekent een periode van straf. In het Griekse woordenboek, hier zo, periode van straf, of tijd van straf. Ziet u, zij zullen heen gaan in een tijd van straf. Het woord A-I-N-I-O-N wordt gebruikt. Enion, wat tijden betekent. Een tijd, een beperkte tijd. Neem het dan weer in de vertaling hier, het Engels. Immerdurend is een beperkte tijd. Ziet u, het komt uit het Grieks. Een beperkte tijd. Het woord aeon, of A-I-N-I-O-N, aeon, betekent een beperkte tijd van straf. Maar, lees dan over de anderen. Maar deze zullen heen gaan in eeuwig. Dat is wat anders. Ziet u, eeuwig leven. Eeuwig komt van het woord eeuwigheid. En eeuwigheid had nog begin, nog einde. Het is voor altijd en voor altijd. Nu, dat zou dat moeten beantwoorden, ziet u. Want als u de schrift nu heel aandachtig leest, zult u het zien. En deze zullen heen gaan in immerdurende straf. Maar de rechtvaardigen, de goddelozen, zullen heen gaan in immerdurende straf, gestraft worden voor een bepaalde tijd. Misschien een miljard jaar, ik weet het niet. Maar u zult zeker gestraft worden voor uw zonden. Maar zo zeker als de zonde een begin had, heeft de zonde een eind. Straf had een begin en straf heeft een eind. En de hel werd geschapen voor de duivel en zijn engelen, ziet u? Goed. Nu, ik heb er nog één hieronder om daarbij antwoord op te geven, over slechts enkele ogenblikken, wat een prachtige is, daarop aan te sluiten. Nu, maar deze hier, maar de kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de duisternis. Is dat ongeveer hetzelfde als hen uit de gedachten van God te werpen? Nee, het zou niet hetzelfde zijn. Nu, u verwijst hier naar het bruiloftsmaal. Nu, en de kinderen van het koninkrijk, zoals hier werd gevraagd, de kinderen van het koninkrijk zijn de Joden, en zij werden uitgeworpen in de buitenste duisternis. En zij zijn uitgeworpen in de buitenste duisternis, en ze zijn door de tijd van het wenen en jammeren en het tandengeknars gegaan, zij werden in de buitenste duisternis geworpen, omdat het u en mij de ruimte zou geven om ons te bekeren, maar ze werden nooit uit de gedachten van God geworpen. Hij zal Israël nooit vergeten. En Israël, zoals elke lezer van de Bijbel weet, wordt naar verwezen als de kinderen van het koninkrijk. Ziet u, het is het koninkrijk, de belofte, met andere woorden, God die zich bezighield met het volk toen hij zich met Israël bezighield, wat de kinderen van het koninkrijk zijn. Nu weet u nog dat hij daar zei en Abraham en Isaac en Jacob op één plaats zouden komen en in het koninkrijk zitten in de eindtijd. Ziet u, en dat Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk zouden zijn. Dat waren zij. Zij waren het volk met de zegen van het koninkrijk. Maar de kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Nu, waar de verwijzing hier vandaan komt, is de bruidegom. Toen de bruidegom kwam, terwijl zij 5 van de maagden gingen uit om de Heere te ontmoeten en ze namen geen olie in hun lamp. En de andere 5 namen olie in hun lamp. Nu, als u het wilt opmerken, het is een prachtig beeld, zowel met de Jood als de heiden, als de verworpenen. Houd in gedachten dat er altijd drie klassen mensen zijn. De Jood, de heiden, de formele. De Jood, de heiden en de gemeente. Als u die door elkaar haalt, zult u zeker in de problemen komen wanneer u openbaringen tegenkomt. Want als u niet, zoals meneer Bohannon eens tegen mij zei, zei Billy, ieder die de openbaringen zou proberen te lezen, zou nachtmerries krijgen. Nou, zei hij, hier is een bruid hier beneden op aarde en de draak die water uit zijn mond spuwt om oorlog met haar te voeren. En zei dan, tezelfde tijd dat de bruid als de 144.000 staat, Jehovah getuigenleer, op de Sinaïberg, en tegelijkertijd is de bruid in de hemel. Nee, u vergist zich. Er zijn drie klassen mensen. Ziet u, dat is de verworpen Jood, en daar is de slapende maagd, die de wateren, het is niet het zaad van de vrouw, het is het overblijfsel van het zaad van de vrouw, naar wie de draak water uit zijn mond spuwde. Openbaringen 11. En dan eigenlijk, de 144.000 Joden waren absoluut niet de bruid. Zij zijn het overblijfsel van de Joodse kerk. En de Jehovah getuigenleer die hen als de bruid stelt, ik zie niet in hoe je dat zou kunnen doen, want het is de bruid niet. Als u daar in openbaringen opmerkt, stond er, en zij zijn maagden, en zij zijn eunuchen. En wat was een eunuch? Zij waren, de eunuch was de tempelwachters die de koningin bewaakten, omdat zij, want zij waren mannen die steriel waren gemaakt. Ze hadden, hebt u opgemerkt dat er stond, ze hadden zich niet met vrouwen verontreinigd. Zij waren tempeleunuchs. En het was een uitgekozen aantal dat God uit de uitverkorenen van de Joden had genomen. Nu, als u zult opmerken, als we dat eventjes een ogenblik zouden kunnen pakken, zodat het enigszins helder voor u kan worden, maar u werkelijk, laten we openbaringen pakken, het 7e hoofdstuk. En we zullen er hier nu achter komen waar wat er staat. Het is iets prachtigs. En hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Nu, dit loopt parallel met Ezechiël 9, waar hij de vernietigingen van de Joden zag. En hier ziet hij de vernietigingen van de heidenen. Openbaringen, het 7e hoofdstuk. En ik zag vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde die de vier winden vasthielden. Winden betekent oorlog en strijd, zodat de wind niet zou waaien op de aarde, nog op de zee of enige boom. Dat is oorlog, hielden het vast. Oh, als we tijd hadden om in detail in te gaan op deze kwestie. Dat gebeurde, dat is waar Russell in de war raakte. Russell profeteerde, als hij deze komst zag, hij profeteerde dat het de komst van de Heer Jezus zou zijn. Niet wetende dat het de verzegeling van de gemeente was. Ziet u? En ze vragen zich af hoe de Wereldoorlog, Eerste Wereldoorlog, kijk, het stopte op 11 november om 11 uur overdag. De 11e maand, de 11e dag en het 11e uur. En onmiddellijk daarna werd de waterdoop in Jezus' naam geopenbaard en de doop van de Heilige Geest aan de gemeente. Precies onmiddellijk daarna. Als je het verder naar openbaring haalt, hoe we het samen knoopten, en tussen het Philadelphia-tijdperk en dat van Laodicea, en de Methodisten hadden het Philadelphia-tijdperk, de broederlijke liefde, en het laatste tijdperk, gemeentetijdperk, was het Laodicea-tijdperk, wat een lauw tijdperk was. En hij zei daarin, ik heb een deur, open deur voor u geplaatst. Een open deur. En als u die schriftgedeelten door laat verwijzen, zal het de hele boodschap precies op één plek daar samenknopen. Om u precies te laten zien, kijk, hier, dat alles Vader, Zoon, Heilige Geest was geweest in de doop, waar we direct op in zullen gaan, wat absoluut een katholieke geloofsbelijdenis was en nooit een christelijke leer. Nee, meneer, ik gewoon, wij hebben het hier vanavond om erop in te gaan, met het woordenboek ook, ziet u. Ja, meneer, en ook met de geschiedenis. Nooit werd iemand in de Bijbel ooit zo gedoopt of niet voor de eerste 600 jaar na de Bijbel. En ik kan het hier bewijzen aan de hand van de leer van de katholieken zelf, dat zij degenen zijn die ermee begonnen zijn, en te besprenkelen en begieten. Ze kwamen van daaruit in de Wesleyaanse gemeente en naar de methodistengemeente. De methodist bracht het verder naar de baptist bracht het verder door, en het is nog steeds een valse leer, en kan terugkomen in de Bijbel en u bewijzen dat de Bijbel zei dat u een naam hebt, dat u leeft, maar dat u dood bent. Zo is dat precies. En zij hadden... Ik kan bewijzen dat de Bijbel leerde dat ze zijn naam in de doop zouden gebruiken tot de donkere middeleeuwen, volgens het vierde tijdperk van het gemeentetijdperk, het Pergamum gemeentetijdperk. En hij zei in gedurende die 1500 jaar donkere middeleeuwen dat iedereen zei, u hebt een beetje licht over, want u hebt mijn naam niet verloochend. Toen het tot dat andere tijdperk daar kwam, het katholieke tijdperk, zei hij, u hebt een naam dat u leeft, maar u bent dood en u hebt mijn naam verloochend. Daar hebt u het, ziet u? Het verbindt gewoon allemaal één groot prachtig beeld, de gehele Bijbel. Nu merk dit op, die de vier winden vasthielden. En ik zag een andere engel opkomen van de hemel die het zegel van de levende God had. Het zegel. Nu, wat is het zegel van de levende God? Nu u Adventisten broeders gaan zeggen de Sabbatdag houden. Ik wil dat u mij dat in de schrift aantoont. Het staat er niet. Niet één plaats dat het de zegel is. Als u Efeziërs 4:30 gelijk leest, zult u erachter komen wat het zegel van de levende God is. Efeziërs 4:30 zegt, bedroef de heilige geest van God niet, waardoor u verzegeld bent tot de dag van uw verlossing. Niet tot de volgende opwekking, maar u hebt eeuwige zekerheid. Bedroef de heilige geest van God niet, waardoor u verzegeld bent tot de dag van uw verlossing. Kijk of Efeziërs 4:30 dat niet zegt. Neem dan uw kanttekeningen en doorloop daar de rest van de schrift en ga het na. Nu, verzegeld tot de dag van uw verlossing, hebbende het zegel van de levende God. Nu bedenk, de Heilige Geest werd niet onderwezen als de doop van de Heilige Geest tot na de Eerste Wereldoorlog. We vierden net ons gouden jubileum, 40 jaar of het 40ste jaar van het jubileum. En hij riep met luide stem tot de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde of de zee te beschadigen, zeggende, beschadig de aarde niet, noch de zee, noch enige boom, totdat wij de dienstknechten verzegeld hebben. Nu komt u tot uw vraag, de kinderen, ziet u, de dienstknechten van onze God aan hun voorhoofd. Beschadig niet, vernietig de aarde niet. Laat geen atoombom uitbarsten, laat er niet wat volledig gebeuren, totdat de dienstknechten van onze God verzegeld zijn. Nu, als wij dat daar ginds zouden kunnen nemen en daarheen konden, hoe dat zelfs bij het verval van de wereldoorlog in het tweede deel, toen generaal Allenby had doorgevochten tot hij de linies van Jeruzalem had bereikt, en hij net een telegram naar de koning van Engeland terugstuurde en zei, ik wil niet op de stad vuren vanwege de heiligheid ervan. Hij zei, wat zal ik doen? Hij zei, dit. En hij vloog er weer overheen, en toen ze dat deden, zeiden ze, Allenby komt. En er waren Mohammedanen daarbinnen die dachten dat hij zei, Allah komt. En ze hezen de witte vlag en gaven zich over en Allenby marcheerde Jeruzalem binnen en nam het in zonder een schot te lossen, in overeenstemming met de profetieën, dat klopt, en gaf het terug aan de Joden. Toen deden ze een Hitler opstaan om de Joden te vervolgen en over de hele wereld en joegen ze daar weer naar terug. En de Bijbel zei dat hij hen terug zou brengen op de vleugels van een arend. En toen ze terug begonnen te komen, het Life tijdschrift en anderen publiceerden het een paar weken geleden, waar ze met duizenden terugbrachten naar Jeruzalem en ze de ouderen op hun rug droegen. Ze werden geïnterviewd. Ik heb het allemaal op een filmopname. En hij zei, daar hing de vier sterrenvlag van David die daar hing. De oudste vlag ter wereld, die voor het eerst in 2000 jaar is uitgehangen. Jezus zei, wanneer de vijgenboom zijn knoppen doet uitspruiten, dit geslacht zal niet voorbij gaan. En hier brachten ze die oude mensen binnen en zeiden, wat, komt u terug om in het thuisland te sterven? Zeiden, nee, we zijn gekomen om de Messias te zien. En broeder, ik zeg u, we staan voor de deur. Daar zijn de dienstknechten, zij die daar ginds wachten. Niet deze groep Joden die je van je valse tanden zou beroven als ze het konden. Dat is niet de Jood over wie hij het heeft, maar het zijn diegenen daar ginds die zich aan de wetten en dergelijke hebben gehouden en zelfs nooit hebben geweten dat er een Messias was. En een broeder in Stockholm, broeder Petrus, zond ze een miljoen Nieuwe Testamenten. En toen ze kregen, ze lazen ze. Ze zeiden wel, als dit de Messias is, laat ons hem dan het teken van de profeet zien doen en wij zullen hem geloven. Wat een gelegenheid voor mijn bediening. Ik was nog geen 2 uur van de poorten van Jeruzalem vandaag om er binnen te gaan. En ik was in Cairo, Egypte. En ik liep daar en de Heilige Geest zei, ga nu niet. Ik dacht, ik was gewoon mijn verbeelding. Mijn kaartje is al gekocht, ik ben onderweg. De man is daar om mij te ontmoeten. De hele groep, scholen enzovoort. Ik liep een stukje verder en de geest zei, ga niet. Ga niet. Ik ging terug naar de loketbediende. Ik zei, ik annuleer dit kaartje. Ik wil naar Athene, Griekenland, naar de Marsheuvel. En hij zei, wel, uw kaartje geeft Jeruzalem aan, meneer. Ik zei, ik wil naar Athene gaan, in plaats van naar Jeruzalem te gaan. De Heilige Geest wachtend. Die uur is nog niet gekomen. Het is nog niet precies goed. Let op, de dienstknechten van onze God verzegeld hebben aan hun voorhoofd, zeggende, beschadig de aarde niet, totdat wij de dienstknechten van onze God verzegelen aan hun voorhoofd. Ieder weet dat dat het zegel van de Heilige Geest is. Let op, en ik hoorde het getal van hen die verzegeld waren. Nu, als het geen Joden zijn, let hierop. En er waren 144.000 verzegeld, alle stammen der kinderen Israëls. Geen enkele heiden onder hen. Dat is in de eindtijd. Let op, de stam van Juda 12.000, de stam van Ruben 12.000, en zo door. Gad 12.000, Naphtali en helemaal tot aan de Asser. En Zebulon en al deze 12 stammen van Israël. En 12 × 12 is wat? 144.000. Daar zijn de 144.000 Joden. Niet heidenen, Joden. Dat heeft niets met de bruid te maken. Dus Jehovah getuigen zijn verkeerd in hun leer. De Bijbel zegt duidelijk dat zij Joden zijn en niet heidenen. Zij zijn de dienstknechten van God. En de heiden werd nooit als een dienstknecht beschouwd. Wij zijn zonen en dochters, niet dienstknechten. Nu, lees de rest ervan. Zoals de man die watermeloen at zei, dat is lekker, maar laten we er wat meer van hebben. Goed, God heeft er hier een overvloed aan. Nu, let even op. Nu zijn we bij het 8e vers. En uit de stam Zebulon, 12.000 verzegeld. Al de stam Jozef waren 12.000 verzegeld. Uit de stam Benjamin waren 12.000 verzegeld. Ziet u, Johannes als Jood, hij herkende elk van hen, zag de 12 stammen van Israël. 12.000 uit elke stam, 12 × 12, wat 144.000 is. Daar zijn ze, niet de gemeente, de Joden. De Bijbel zei hier dat ze allen de kinderen van Israël waren. Elke stam bij naam. Nu, let op, 9e vers. Hierna. Nu, hier komt de bruid. Hierna zag ik, zie een grote schare die niemand tellen kon. Daar zijn uw tempel-eunuchs. Zij zijn slechts 144.000. Slechts een kleine druppel. Kleine tempelwachters maar, die bij de bruid zullen zijn. Gewoon haar escorten. Dat zijn de 144.000, de escorte voor de bruid, de tempelkamerlingen. Let op, natuurlijk weet ik dat u hier terug naar de 14e gaat en zegt, wel, ze zijn bij de bruid, waar zij ook. Absoluut, de kamerlingen reisden met de koningin mee, waar ze ook heen ging. Jawel, maar wat waren ze? Ze waren niets anders dan begeleiders. En dat is precies wat de schrift zegt dat het hier is. Let op. En hierna, en zie, een grote schade die niemand tellen kon uit alle natieën, geslachten, volken en talen. Daar is uw heidenbruid die opkomt. Goed. Deze stonden voor het lam, daar is hun redder, het lam. Niet de wet, het lam, genade. Gekleed met witte gewaden, let op over enkele ogenblikken. Zie of de witte gewaden niet de gerechtigheid van de heiligen zijn. En palmen in hun hand. En zij riepen met luide stem, als dit geen Pinksteropwekking is, heb ik er nog nooit een gehoord. Zeggende, zaligheid voor onze God die op de troon gezeten is en voor het lam. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de oudsten en de vier dieren vielen voor de troon op hun aangezicht en aanbaden God. Zeggende, amen, lof, heerlijkheid, wijsheid, dank, eer, sterkte, kracht zij onze God voor altijd en immer, amen. Dat klinkt als een kampsamenkomst, niet waar? Dat zal het gaan zijn. Wie waren dat? De 144.000? Helemaal niet. Dit grote getal dat niemand uit alle geslachten, talen en natieën. Kunt u het niet zien, mijn dierbare vriend? Nu, let op. Lees het gewoon. Nu. En een van de oudsten antwoordde en zei tegen mij, wat zijn deze en die gekleed zijn in witte gewaden en van waar komen zij? De oudste zei tegen Johannes, die een Jood was, die de 144.000 herkende, zei, u kende hen, Zij zijn allen Joden. Maar wie zijn deze? Waar kwamen zij vandaan? Ziet u wat de oudsten zei? Een van de oudsten antwoordde, dat zijn de oudsten voor de troon, antwoordde mij zeggende, wat zijn deze die gekleed zijn in witte gewaden? En van waar komen zij? Nu wij allen kennen de Joden en hun verbond enzovoort, maar van waar kwamen deze? U let op. En ik zei tegen hem, meneer, gij weet het. Ik niet. Johannes zei, het gaat mij gewoon te boven. Ik weet het niet. En hij zei tot mij, deze zijn het die uit grote verdrukkingen gekomen zijn. Door beproevingen en veler deze gevaren, moeite en strikken ben ik reeds gekomen, ziet u. Deze zijn opgekomen uit grote verdrukkingen en hebben hun gewaad in de gemeente gewassen, klinkt dat juist? Hebben hun gewaden gewassen en hebben ze wit gemaakt in het bloed van het lam? Zij staan voor de troon van God en dienen hem dag en nacht. Wie dient mij in mijn huis? Mijn vrouw. Klopt dat? En in zijn tempel? Dat is wie bij mij blijft in mijn huis en in mijn huishouding. Mijn vrouw. Zij is degene die bij mij zit en mijn kleren wast en dingen voor me gereed houdt. En hij die op de troon zit, zal onder hen wonen. O, jongen. Luister. En zij zullen niet meer hongeren, leek alsof ze een paar maaltijden onderweg hadden gemist. Ook zullen zij niet meer dorsten, nog zal de zon nog op hen vallen of enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen leiden naar levende waterfonteinen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Daar is zij, daar is uw bruid, daar zijn uw 144.000, daar zijn uw dienstknechten. Dus de kinderen van het koninkrijk hier, beste vraagsteller, het is een die deze opmerkelijke vraag stelde. Ik denk dat ik hem misschien hierachter heb gelaten in een ergens. Maar wanneer zij uitgeworpen zullen worden, betekent niet dat zij uit Gods gedachten zullen worden geworpen. Zij zijn voor een bepaalde tijd uit de geestelijke voordelen geworpen. Ziet u slechts voor een korte tijd. Want toen de profeet Israël zag in deze dag waar ze naartoe zou komen, zei hij, wel zal Israël zijn wanneer de Sabbat zal worden weggenomen en ze op de Sabbat verkopen als op elke andere dag en al deze dingen. Hij zei, wel zult u ooit, zal Israël volledig vergeten worden? Hij zei, hoe hoog is het naar de hemel? Hoe diep is de aarde? Meet het met die stok die voor je ligt. Hij zei, ik kan het niet. Hij zei, ook kan ik Israël nooit vergeten. Zeker niet. Israël zal nooit vergeten worden. Dus ziet u, immerdurend en eeuwig zijn twee verschillende dingen. Israël werd uitgeworpen, maar niet uit Gods gedachten. En Paulus spreekt er hierover als ik een tijd had te studeren, zodat ik snel bij het schriftgedeelte kon komen, zodat ik voor u naar ze kon verwijzen, ziet u, als dat in mij opkomt. Paulus, als hij daar sprak, zei dat wij heidenen op moesten letten op de manier waarop wij wandelden en wat wij deden, ziet u. Want als God de eerste tak niet gespaard heeft, ziet u, en wij er gewoon in zijn geënt, ziet u. En Israël, dat voor een bepaalde tijd verblind werd, zei hij. Slechts voor een bepaalde tijd werd Israël verblind, dat is juist. Maar de sluier zal van hun ogen worden opgelicht. En dat is wanneer de laatste heiden geboren wordt in het koninkrijk van God. Dan wordt een sluier voor Israëls ogen opgelicht. En ze zullen zeggen, dit is de Messias, waar wij naar hebben uitgezien. Jazeker, maar de heidendeur is gesloten. De ark is gesloten. Er is geen genade meer over voor de heiden op dat moment. Nu, ik neem een heleboel tijd voor één vraag. En iemand zal zeggen, nu kom je niet bij de mijne. Wel, we zullen opschieten en zien of we er niet aan toe kunnen komen. Goed, hier is een lange. En elk stukje ervan dat de vrouw vroeg, of de man vroeg, of wie het ook is, is juist. Is het niet waar dat de Heer Jezus niet voor de hele wereld stierf? Dat wil zeggen, iedereen in de wereld. Maar liever, nu, ik zou dat uitleggen, maar zij, hij of zij, wie het ook is, lijkt op het handschrift van een vrouw. Maar liever voor deze in alle delen van de wereld die de Vader hem gegeven heeft. Deze die voor de grondlegging van de wereld God verordineerd heeft tot eeuwig leven en uitverkoren hebbende overeenkomstig zijn eigen welbehagen. Absoluut, dat klopt. Dat klopt precies. Jezus stierf voor, niet alleen om, hij heeft ertoe bestemd. Laten we eens kijken. Ik geloof dat ze las een vraag hierover binnen is gekomen. De schrift vertelt ons ongetwijfeld dat deze diegenen zijn die niet zullen worden, diegenen zijn die niet gered zullen worden. Dus, dat klopt precies. De schrift vertelt ons dat er mensen zijn die door God voorbestemd waren om veroordeeld te worden. Zou u dat willen lezen, zodat het voor goed uit uw gedachten zal zijn? Goed. Laten we nu opslaan in het boek Judas. Judas die hier spreekt. Judas, de dienstknecht van Jezus Christus, de broeder van Jacobus, aan hen die geheiligd zijn door God de Vader en bewaard zijn in Jezus Christus en geroepen zijn. Ziet u tot wie hij het richt? Niet de zondaar, niet alleen een evangelisatiedienst, maar tot de geheiligden en geroepenen. Ziet u, zij die al in het koninkrijk zijn. Barmhartigheid, zei u, en vrede en liefde, zei u vermenigvuldigd. Geliefden, ik zet mij met alle ijver in om u te schrijven over het gemeenschappelijk heil. Het was mij nodig u te schrijven en u te vermanen. Moet u ernstig strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Want er zijn zekere mensen ongemerkt binnengeslopen, die tevoren van oud tot deze veroordeling verordineerd waren. Hoe? Die de genade van onze God in losbandigheid veranderen. Van ouds verordineerd. Niet dat God achteroverleunde op de troon en zei, ik zal deze man redden, ik zal die man verloren laten gaan. Dat was het niet. God stierf en toen Jezus stierf, omvatte de verzoening de hele aarde voor elke persoon. Maar God, door voorkennis, niet dat hij het wil, hij wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat. Hij wilde dat ieder gered zou worden. Dat was zijn eeuwige doel. Maar als hij God was, wist hij wie wel en wie niet gered zou worden. Als hij het niet wist, dan was hij niet de oneindige God. Dus de Bijbel leert dat. Dat wij konden, als we tijd hadden om hier op te slaan in Romeinen, het 8e hoofdstuk. En u kon het lezen. Romeinen, het 9e hoofdstuk. Op vele andere plaatsen in de Bijbel. Efeziërs, het 1e hoofdstuk. En u kunt zien dat de verkiezing van God, zodat het vast mag staan. God gaf het verbond onvoorwaardelijk. Hij zond Jezus om te sterven voor hen die hij van tevoren kende. Ziet u? Niet alleen om te zeggen, wel zegt u dat God niet weet of hij gered zal worden of niet. God wist of u gered zou worden of als u het zou zijn of niet, voordat de wereld ooit begon. Anders was hij God niet. Weet u wat het woord oneindig betekent? Kijk in het woordenboek en ga na wat het woord oneindig betekent. Wel, hij kende elke vlo die ooit op aarde zou zijn. Elke vlieg, elke mug, elke kiem. Hij wist het voordat ze ooit in bestaan kwamen, anders was hij God niet. Zeker wist hij het. Goed, dus daarbij kon God niet zeggen, ik zal jou nemen en jou naar de hel sturen, en ik zal jou nemen en jou naar de hemel sturen. God wilde dat jullie beiden naar de hemel zouden gaan. Maar door voorkennis wist hij dat de ene een bedrieger zou zijn en de andere een heer zou zijn, en een christen. Ziet u, daarom moest hij Jezus sturen om te sterven, om die man te redden van wie hij van tevoren wist dat hij gered wilde worden. Begrijpt u het? Nu, kijk eens hier. De schrift zegt het ons ongetwijfeld, dat deze het zijn die niet gered zullen worden. Dus, als de verzoening heel Adams ras omvatte en sommigen verloren gingen omdat zij zich de belofte of de voorziening niet ten nutte maakten, zou dan niet macht vrij, zal het een machtiger kracht zijn dan de eeuwige plannen en doelen van de Almachtige God? Zou het zijn, de persoon nu met deze tweede vraag vraagt, zou de vrije wil van de mens niet een machtiger kracht zijn dan de eeuwige plannen en het doel van een Almachtige God? Nee, mijn broeder of zuster, zeker niet. Er is niets krachtigers. De wil van de mens zou zich nooit kunnen meten met het eeuwige doel van Gods oordeel. Het zou niet kunnen, ziet u. Nu, uw eerste vraag klopte. Uw tweede vraag kon dat niet zijn, vriend. Want kijk naar de manier waarop het hier geschreven staat, ziet u. Zou de vrije wil van de mens niet een machtiger kracht zijn dan de eeuwige plannen en het doel van de Almachtige God? Wel, zeker niet. Hoe zou de wil van de mens een machtiger kracht kunnen zijn dan het doel van de Almachtige God? En de mens in zijn vleeselijke toestand, om te willen wat hij wil, krachtiger dan wat een eeuwige, volmaakte God zou zijn? Zeker niet. Het zou niet kunnen, ziet u. De eeuwige God, wiens doel volmaakt is, hoe zou u kunnen zeggen dat een vleeselijk mens hier, ongeacht hoe rechtvaardig, en hij dat ook mag zijn, zijn doeleinden zouden hier op geen enkele wijze mee te vergelijken zijn met het doel van de eeuwige en almachtige God? Ja. Ja, goed, zuster. Dat is juist. Oh, wel, ik heb het dan verkeerd gelezen, ziet u. Goed. Ja, dan hebt u precies gelijk, zuster. Ik wist niet dat het uw vraag was. Goed. Maar, ziet u, waar ik het hier heb, ziet u, laat me nu eens zien. Heel Adams ras omvatten. En sommigen verloren gingen, omdat zij zich de voorziening ervan niet ten nutte maakten, zou dan niet de vrije wil van de mens een machtiger kracht zijn dan de eeuwige plannen en het doel van de Almachtige God? Ziet u, ik had uw gedachten daar verkeerd geïnterpreteerd. Ja, het eeuwige doel van de Almachtige God, wel, dat is dan geregeld. Ik neem aan dat iedereen dat begrijpt. Zo ja, steek dan uw handen op. Dat het eeuwige doel van de Almachtige God zeker ver verheven zou zijn boven wat een mens zou kunnen doen. Nu, ik begrijp het licht over de waterdoop niet in het 28e hoofdstuk van 19e vers van Matthäus. Wat betekent dit? Wel nu, misschien kost het me niet meer dan een minuut en laat iemand met mij opslaan als u wilt in Matthäus het 28e hoofdstuk en het 19e vers. En we zullen het nagaan. Wat de persoon nou precies 25? Nu, dit zal u sterk maken, als u er gewoon bij zult blijven. Het is goed, ziet u. Het is niet op evangelisatie gericht, maar het is... Nu, hier is waar mensen proberen te zeggen dat er een tegenstrijdigheid in de Bijbel is. Nu, ik wil dat iemand opslaat in, met Matthäus 28, 19. Of nee, ik wil dat iemand... Matthäus 28, 19. Ik wil dat iemand Handelingen 2, 38 opslaat. Hebt u uw Bijbel daar, broeder Neville? En ik wil dat u het nu voor uzelf leest. En ik zal u een strikte tegenstrijdigheid in de Bijbel laten zien. En wat de Bijbel, mensen zeggen dat de Bijbel zich niet tegenspreekt. Ik wil dat u dit in overweging neemt. En dit laat de professoren grijs worden. Maar het is eenvoudig. Nu, ik zal Matthäus 28, 19 lezen. Leest u met mij mee. En sommigen van u met Handelingen 2, 38. Hou het bij de hand. Ik zal beginnen bij het 18e vers. Dit is het slothoofdstuk van Matthäus. En Jezus kwam en sprak tot zijn hen zeggende: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Waar is de macht van de Vader? Als alle macht in hemel en aarde aan Jezus is gegeven, dan werd God machteloos, nietwaar? Of vertelde hij gewoon een verhaaltje? Maakte hij een grap? Hij meende het. Gelooft u niet dat hij het meende? Wel, als alle macht hem gegeven is, waar is dan Gods kracht? Hij was God, precies. Dat is het enige wat het is. Dat was het gewoon, ziet u. Hij was God. Of er zit daar iemand die wat macht had en het niet meer heeft. Ziet u, dus u kunt het niet verwarren. Wij zullen dat hier meteen bij hetzelfde stuk krijgen. Goed, alle macht in de hemel en op aarde is in de hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs alle volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun leren alles te onderhouden wat ik u geboden heb. Zie, ik ben altijd bij u tot aan de volleinding van de wereld. Handelingen 2, 38. Nu laat iemand het voorlezen. Eventjes wachten. Handelingen het tweede hoofdstuk, het 38e vers. Nu, luister nu heel aandachtig en wees even geduldig. En we zullen het nu zien. Nu, dit is 10 dagen later, nadat Jezus hun nu vertelde, Matthäus 28, 19. Ga dan heen, onderwijs alle volken, hen dopende in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Nu, Petrus, 10 dagen later. Ze hebben geen prediking meer gehouden. Ze gingen naar de bovenzaal van Jeruzalem en wachten daar 10 dagen lang tot de Heilige Geest zou komen. Hoe willen weten dat? Op deze plek, hier is Petrus. Petrus heeft de sleutels tot het koninkrijk. Goed, we zullen zien wat hij doet. Matthäus, of ik bedoel Handelingen 2. Laten we het 36e vers nemen. Laat dan heel het huis Israëls zekerlijk weten dat God deze Jezus die u gekruisigd hebt tot Here en Christus heeft gemaakt. Zowel Here en Christus. Geen wonder dat alle macht in hemelen en op aarde hem werd gegeven. Toen zij nu dit hoorden, werden zij in hun hart geraakt en zeiden tot Petrus en de overige apostelen, mannen en broeders, wat zullen wij doen? Petrus antwoordde, Petrus zei tot hen, bekeert u ieder van u en wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus voor vergeving van zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Nu, daar is een tegenstrijdigheid. Matthäus zei, doop in de naam Vader, Zoon, Heilige Geest. En Petrus zei in Handelingen 2:38, 10 dagen later bekeert u en wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus. Daarna, de volgende keer dat er over bekering werd gesproken of gesproken werd over de doop in de Bijbel, is Handelingen het 8e hoofdstuk. Toen Filippus heen ging en tot de Samaritanen predikte. En zij ontvingen de Heilige Geest en zij werden gedoopt in de naam van Jezus Christus. De volgende keer dat er over gesproken werd, was toen de heidenen het ontvingen, Handelingen 10:49. En terwijl Petrus deze woorden sprak, zie de Heilige Geest viel op hen die ze hoorden. Want zij hoorden hen in tongen spreken en God groot maken. Toen zei Petrus, kan iemand water weren, aangezien deze de Heilige Geest hebben ontvangen zoals wij in het begin? En hij beval hen gedoopt te worden in de naam van de Heer Jezus Christus. Nu, laat me hier iets hebben. U gewoon iets laten zien, zodat u het niet zult vergeten. Ik ga een kleine illustratie maken. Hoeveel nationaliteiten, volken zijn er in de wereld? Er zijn er 3. Gam, Sem en Jafets volken. Hoeveel weten dat? Wij komen uit die 3 zonen van Noach. Gams volk, Sems volk, Jafets volk, dat is de Angelsakser. Sems volk is de 3 generaties. Dat zijn Jood, Heiden en half Jood en Heiden. U merk op. Als daar, en dit is Gam, Sem, Gam en Jafet. Nu, de eerste keer dat er ooit over de doop werd gesproken, was het door Johannes de Doper. Hoeveel weten dat dat waar is? Goed, ik ga hem hier neerleggen. Helemaal hier. Johannes de Doper. En Johannes doopte de mensen in de rivier de Jordaan en gebood hen dat zij zich moesten bekeren en in orde moesten komen met God en hun goederen moesten verkopen en de armen moesten voeden en dat de soldaten tevreden moesten zijn met hun geld en om in orde te komen met God. Hoeveel weten dat? En hij doopte hen in de rivier de Jordaan en besprenkelde hen niet, begoot hen niet, maar dompelde hen onder. Als u het niet gelooft, hier is het woordenboek. Ga na of er geen baptozo is. Wat dopen is, ondergedompeld, ondergedaan, begraven. Nu, de eerste keer dat er ooit over de doop werd gesproken, was daar. De tweede keer dat er ooit over de doop werd gesproken, gaf Jezus de opdracht. Matthäus 28:19. De volgende keer dat er over de doop werd gesproken, was Handelingen 2:38. De keer daarop dat over de doop werd gesproken, was in het 8e hoofdstuk van Handelingen. De keer daarop dat er over de doop werd gesproken, was in het 10e hoofdstuk van Handelingen. En dan komen we vanaf de tijd waar Jezus hier zei, ga dan heen onderwijs alle volken, hen dopende in de naam van de Vader en de Zoon en Heilige Geest. Nu laten we dit schriftgedeelte eerst rechtzetten. Ik heb u verteld dat er niet één schriftgedeelte in de Bijbel is dat een ander zal tegenspreken. Ik wil dat u het mij voorlegt. Ik heb dat 26 jaar lang gevraagd en ik heb het nog niet gevonden. Er is geen schriftgedeelte dat tegenspreekt, dan is het een door de mens geschreven zaak. Nee, meneer, er is geen tegenstrijdigheid in de Bijbel. Nu, dit u zei, en dat dan? Hier staat Jezus, die zegt, ga dan heen onderwijs alle volken, hen dopende in de naam van de Vader, Zoon, Heilige Geest. En Petrus keert gelijk om en zei, bekeert u ieder van u en wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus. Daar is uw tegenspraak, zo ziet het eruit. Nu, als u met een vleeselijk verstand leest en niet een open hart, zal dit een tegenspraak zijn. Maar als u het onbevooroordeeld leest, de Heilige Geest heeft het verborgen voor de ogen van de wijzen en verstandigen. Jezus zei dit en dankte God ervoor en heeft het geopenbaard aan kinderen die willen leren. Als u een instelling hebt en geen zelfzuchtige instelling, maar een gewillig hart om te leren, zal de Heilige Geest u deze dingen leren. Nu, als het er niet mee overeenkomt, u zegt, hoe weet u dat u gelijk hebt? Wel, het komt overeen met de rest van de schrift. Zo niet, dan hebt u hier een regelrechte tegenspraak. Nu, Ik wil u een vraag stellen. Dit is het laatste hoofdstuk van Matteüs. Ik zal het in een kleine vorm weergeven, zodat ieder van u, de kinderen, het zullen begrijpen. Bijvoorbeeld, als u een liefdesverhaal las en erachterin stond en Marie en Jan leefden nog lang en gelukkig. Wel, u vraagt zich af wie Jan en Marie waren, die nog lang en gelukkig leefden. Nu, als u wilt weten wie Jan en Marie zijn, kunt u beter teruggaan naar het begin van het boek en uitzoeken wie Jan en Marie zijn. Dan hier terugkomen en uitzoeken wie Marie was en uit welk gezin zij kwam. En wie Jan was en uit welk gezin hij kwam en wat zijn naam was en hoe ze trouwden en alles erover. Klopt dat? Wel, dat is hetzelfde als we hier de Bijbel lezen. Toen, kijk, Jezus zei nooit, ga de mensen dopen in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest. De manier waarop drie eenheidsmensen dopen. Er is geen schriftplaats voor in de Bijbel. Hij zei nooit in de namen, N-A-M-E-N, namen van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij zei in de N-A-A-M, naam, enkelvoud. Kijk daar in uw Bijbel en ga na of dat juist is. Matteüs 28, in de naam. Niet in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon. Dat is de manier waarop een drie-eenheidsprediker doopt. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Dat staat niet eens in de Bijbel. Dan in de naam, u zei wel, dan in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Dan is er een zekere naam daar. Wel, is Vader een naam? Hoeveel weten dat Vader geen naam is? Vader is een titel. Zoon is geen naam. Hoeveel weten dat zoon geen naam is? Hoeveel vaders zijn er hier? Steek uw hand op. Hoeveel zonen zijn er hier? Steek uw hand omhoog. Wel, wie van u heet zoon? Wie van u heet vader? Goed, Heilige Geest is geen naam. Heilige Geest is wat het is. Hoeveel mensen zijn er hier? Steek uw hand op. Ziet u, daar hebt u het. De Heilige Geest is wat het is. Vader, Zoon en Heilige Geest. Geen ervan zijn namen. Het zijn geen namen. Wel, als hij dan zei, doop in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest, kunnen we maar beter teruggaan en uitzoeken wie Vader, Zoon en Heilige Geest is. Laten we dan teruggaan naar het eerste hoofdstuk van Matteüs en zien wie deze man was, welke naam bij behoren te dopen. En we beginnen nu met Matteüs, het eerste hoofdstuk en het 18e vers. Lees aandachtig, iedereen. Nu, u die de vraag stelde, ik wil hier een kleine illustratie geven. Nu, ik ga hier drie dingen plaatsen, zodat u het duidelijk zult begrijpen, de illustratie maken. Deze Bijbels en boeken, om een illustratie te geven. Goed. Ik wil dat u goed naar me kijkt en laat ieder mij nu volgen. Nu, dit hier is God de Vader. Dit hier is God de Zoon. Dit hier is God de Heilige Geest. Nu, hoeveel begrijpen het? Zegt u het mij na. Wie is dit hier zo? Heilige Geest. Wie is dit hier? Wie is dit hier? Nu, dat is de manier waarop de drie eenheidsgelovigen dat gelooft, ziet u. Dat maakt ons tot heidenen, zo rauw als het maar kan. De Jood, dat is de reden dat u niets met een Jood kunt doen. Hij zei, u kunt God niet in drie stukken hakken en hem aan een Jood geven. Maar zeker niet. U kunt mij dat ook niet, ziet u. Nee, meneer, hij is één God. Juist, niet drie goden. Nu, merk op hoe eenvoudig het is. Nu gaan we het uitzoeken. Nu, wie is, dit is wie? Laat iemand het nu hardop zeggen. God de Zoon, klopt dat? Dit is de Zoon. Wel, dan is zijn Vader God, klopt dat? Hoeveel geloven dat zijn Vader God is? Steek uw hand op. Hoeveel geloven dat God de Vader van Jezus Christus is? Goed. Nu, de geboorte van Jezus Christus was als volgt. Nu, we gaan terug om erachter te komen wie Vader, Zoon en Heilige Geest is, waarvan Matteüs zei in de naam ervan te dopen. Ziet u, de naam. Geen namen nu, want het kunnen geen namen zijn, omdat daar geen naam is. Nu, de geboorte van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, voordat zij samenkwamen, werd zij zwanger bevonden met een kind van God de Vader. Zegt de Bijbel dat? Wat zegt de Bijbel? Zij werd zwanger bevonden met een kind van de Heilige Geest. Wie van deze is dan zijn vader? Nu, de Bijbel zei dat dit zijn vader is en Jezus zei dat dit zijn vader was. Welke is nu zijn vader? Nu, als hij twee vaders had, hoe zit het dan nu? Als hij twee vaders had, is hij een onwettig kind. Nu, laten we gewoon een stukje verder lezen. Jozef dan, haar man, die een rechtvaardig man was, wilde haar niet in het openbaar te schande maken, maar besloot haar heimelijk weg te sturen. Maar terwijl hij over deze dingen nadacht, zie de engel des Heren verscheen aan hem in een droom, zeggende: Jozef, gij zoon van David, vrees niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, is van de... De wat? De Heilige Geest? Wel, hoe kan de Vader zijn vader zijn en de Heilige Geest zijn vader zijn, tegelijkertijd? Nu, hij had dan twee vaders, als dat juist is. Nee, meneer, de Heilige Geest is God. De Heilige Geest is God. Dus God en de Heilige Geest zijn één en dezelfde persoon. Of hij had twee vaders. Ziet u, we komen er na een poosje achter wie Jan en Marie zijn. Goed, we ontdekken of Petrus en Matthäus elkaar tegen probeerden te spreken of niet. Zien of de schrift zichzelf tegenspreekt. Het is een gebrek aan geestelijk inzicht. Jazeker. Maar terwijl hij nadacht over deze, die heb ik gehad, het 20e vers, nu de 21e. En zij zal een zoon baren, deze persoon, die uit deze was, één persoon, God. En gij zult zijn naam noemen, wat? Want hij zal zijn volk redden van hun zonden. Dit alles geschiedde opdat vervuld zou worden wat van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: Zie, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en zij zullen zijn naam Immanuel noemen, hetwelk vertaald is God met ons. Dus wie waren Jan en Marie die nog lang en gelukkig leefden? Wie was degene die zei: Ga dan heen, onderwijs alle volken en dopende in de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest? Wie was de Vader, de naam van de Vader, Zoon, Heilige Geest? Zeker was dat het. Zeker. Geen tegenstrijdigheid daarmee. Niet in het minst. Het maakt de schrift alleen maar duidelijk. Hij was de Vader, Zoon en Heilige Geest. God was Immanuel, bij ons wonend, getabernakeld in een lichaam genaamd Jezus. Nu, de eenheidsleer van de eenheidskerk. Ik ben het daar beslist niet mee eens. Die denkt dat Jezus één is zoals uw vinger één is. Hij moest een vader hebben. Als hij dat niet had, hoe kon hij dan zijn eigen vader zijn? En als zijn vader een man was, zoals de drie-eenheidsaanhanger zegt, dan werd hij onwettig geboren met twee vaders. Dus ziet u, u bent beide verkeerd met te argumenteren, ziet u? Maar de waarheid ervan is dat zowel Vader, Zoon en Heilige Geest één persoonlijkheid is. Die in een tabernakel woont van vlees om de zonde van de wereld weg te nemen. Zo is het precies. God met ons. Nu daarom, wanneer Matthäus 28, 19... Nu, onderzoekt u de schriften. En wanneer u kunt vinden waar één persoon in de Bijbel... Nu, denk er eens over na. Laat dit nu niet aan u voorbij gaan. Waar één persoon in de Bijbel ooit gedoopt werd in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Kom bij mij terug en vertel me dat ik een huichelaar ben en ik zal een bord op mijn rug zetten en door de stad lopen. Het staat niet in de schriften, van Genesis tot Openbaring. Maar elke persoon in de Bijbel werd gedoopt in de naam van Jezus Christus. U zegt, wacht eens even, prediker. En Johannes dan? Hij doopte in geen enkele naam. Goed, we zullen zien wat er gebeurde. Laten we opslaan Handelingen het 19e hoofdstuk. Daar vinden we Johannes zijn discipelen. Iedere persoon werd gedoopt in de naam van Jezus Christus, helemaal tot we deze groep hier vinden. Handelingen het 19e hoofdstuk. En laten we nu beginnen te lezen. En we vinden de discipelen van Johannes. En het geschiedde toen Apollos, die een wetgeleerde was, bekeerd, te Korinthe was, dat Paulus, die de hoger gelegen delen van Efeze doorgetrokken was, dat hij enige discipelen vindt, zij waren volgelingen van Jezus. Als u net het vorige hoofdstuk daarvoor hebt opgemerkt, hadden ze zo'n geweldige tijd dat ze juichten en zich verheugden, hoeveelen weten dat het waar is, en Aquila en Priscilla woonden de samenkomst bij, en Paulus en Silas werden geslagen en gegezeld en in de gevangenis gezet. Klopt dat? En ze kwamen hierheen en vonden Aquila en Priscilla. En ze hielden daar een opwekking door een baptistenprediker met de naam Apollos, die door de schrift bewees dat Jezus de Christus was. Nu, Paulus vindt hem. Paulus, die de hoger gelegen delen van Efeze doorgetrokken was, enige discipelen vindt. Hij zei tot hen: Hebt u de Heilige Geest ontvangen sinds u geloofd hebt? Nu, uw dierbare baptistenvriend, als dat de onderbouwing niet onder uw theologie onderuit haalt, als u zei dat u de Heilige Geest ontving toen u geloofde. Maar Paulus wilde deze baptisten vragen, hebt u de Heilige Geest ontvangen sinds u geloofd hebt? Nu let op wat ze zeiden. En zij zeiden tot hem, wij weten niet of er een Heilige Geest is. En hij zei tot hen, waartoe? Nu, als u het Griekse woordenboek hier ter hand wilt nemen, kunt u het daar zien. Hoe werd u gedoopt? Waartoe werd u gedoopt? En zij zeiden tot hem, onder Johannes, hier. Johannes doopte ons. Nu wil ik vragen, als u die doop had, zou u er tevreden mee zijn? Dezelfde man die met Jezus de rivier inliep en Jezus Christus doopte, diezelfde man had deze mensen gedoopt. Dat is een behoorlijk goede doop. Niet besprenkelen, niet gieten, maar onderdompelen in de oude modderige Jordaan, op dezelfde plaats waar Jezus werd gedoopt. Denk daar eens aan. Paulus zei, hebt u de Heilige Geest ontvangen sinds u geloofde? Zei hij. Ze zeiden, wij weten niet of er een Heilige Geest is. Hij zei, hoe werd u gedoopt? Ze zeiden, wij zijn gedoopt. Hoe bent u gedoopt? In die van Johannes. Nu let op wat Paulus zei. Kijk hier. En hij zei tot hen, was u gedoopt in Johannes zijn? En zij, en toen zei Paulus, Johannes doopte de doop tot bekering. En zei tot de mensen dat zij geloven moeten in hem die na hem gekomen is, dat is in Jezus Christus. Ziet u, Johannes doopte slechts tot bekering, maar de waterdoop in Jezus' naam is voor de vergeving van zonden. De verzoening was toen nog niet gedaan. Zonden konden niet vergeven worden. Nu, het was gewoon gehoor geven aan hun geweten, zoals onder de wet. Lucas 16:16 zei de wet en de profeten waren tot Johannes. Sindsdien is het koninkrijk gepredikt. Nu, let op. En, kijk. En Paulus zei tot, nu let op, hebt u ontvangen? Het vijfde vers. En toen zij dit hoorden, werden zij opnieuw gedoopt in de naam van Jezus Christus. Klopt dat? Dan waren deze mensen, de mensen in Handelingen 2, gedoopt in Jezus' naam. De Joden waren in Jezus' naam gedoopt. De heidenen waren in Jezus' naam gedoopt. En elke persoon in de hele Bijbel werd in Jezus' naam gedoopt. Zoek nu één plaats waar iemand ooit op enige andere manier werd gedoopt. En ik zal hier regelrecht teruggaan en u laten zien waar de katholieke kerk het toegeeft en zegt dat u ervoor buigt. En zei dat er misschien enkele protestanten gered zouden zijn omdat ze een paar van de katholieke doctrines hebben. Zoals de doop in de naam Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat de heilige katholieke kerk het recht heeft om die plechtigheid te veranderen. Van de naam van Jezus tot de Vader, Zoon en Heilige Geest. En de protestantse kerk staat het toe. Deze niet. Ik blijf bij de Bijbel. Ik geloof de Bijbel. U zegt, broeder Branham, draagt u mensen op om overgedoopt te worden? Absoluut. Paulus deed het hier. Nu, kijk, laten we Gelaten 1:8 nemen en uitvinden wat Paulus zei. Al zouden wij of een engel uit de hemel u een ander evangelie prediken, die zij vervloekt. Daar hebt u het. Als wij of een engel, en Paulus dezelfde man, droeg de mensen op om overgedoopt te worden, die een veel betere doop hadden dan wat u hebt gehad, mijn broeder. Want Johannes de Doper was Jezus' eigen neef, achterneef, doopte zijn eigen neef in de rivier de Jordaan en draaide zich gelijk om en doopte Johannes zijn discipelen. En Jezus zei, dat zal niet werken. Of Paulus zei dat, en gaf hen de opdracht om overgedoopt te worden in de naam van Jezus Christus, voordat ze de Heilige Geest konden ontvangen. Nadat ze hadden gejuicht en God hadden geprezen en een geweldige tijd hadden gehad, en een grote opwekking hadden, en aan de hand van de Bijbel met hun theologie bewezen dat Jezus de Christus was. Hoeveel weten dat dat de schrift is? Het 18e hoofdstuk. Jazeker. Zie daar. Er is dus geen twijfel aan. Nu, laat me u een kleine grondgedachte geven. Nu, hij week nooit af van de orde, maar in Lucas, Matthäus, het 16e hoofdstuk. Jezus, toen ze van de berg afkwamen, hij zei, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Sommigen zeggen dat u Elia bent, en sommigen zeggen dat u de profeten bent, en sommigen zeggen dat u dit of dat bent. Hij zei, maar wie zegt u? Petrus zei, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Kijk. Gezegend zijt gij, Simon Barjona, de zoon van Jonas. Vlees en bloed hebben u dit nooit geopenbaard. Amen. Ziet u, het moet door geestelijke openbaring komen. Vlees en bloed hebben Abel nooit verteld dat hij verkeerd was. Kain dat hij verkeerd was. Hebben Abel nooit verteld dat Kain verkeerd was. Maar het was een openbaring die Abel had. Het was bloed. We komen zo dadelijk op die vraag. Het was bloed, niet vruchten dat ons uit de Hof van Eden wegnam. Het was bloed. En het werd Abel door geestelijke openbaring, door God geopenbaard dat het bloed was. En hij heeft door geloof, zegt Hebreeën 11:1, een meer geweldig offer aan God geofferd dan Kaïn. En God nam zijn offer aan. Daar hebt u het, ziet u? Hij bood het aan door geloof, door openbaring. Nu, let op, vlees en bloed heeft u dit niet geopenbaard, helemaal naar de Heer Jezus toe, maar mijn Vader die in de hemelen is, heeft u dit geopenbaard. En op deze rots, de openbaring van Jezus Christus. Op deze rots zal ik mijn gebeten bouwen, en de poorten van de hel kunnen haar niet overweldigen. Dat is wat hij zei, geestelijke open. En ik zeg dat u Petrus bent, en ik zal u de sleutels van het koninkrijk geven. En wat u ook, omdat u een geestelijk open kanaal hebt tussen hier en de hemel. Vlees en bloed, u hebt nooit een seminarie gevolgd. U hebt nooit een opleiding gevolgd. U hebt nooit een cursus theologie gevolgd. Maar u vertrouwde op God en God openbaarde het aan u. En het is absoluut duidelijk de schrift die eraan inknoopt. Ik zeg dat u Petrus bent, dat is juist. En ik zal u de sleutels geven. En wat u bindt op aarde, zal ik binden in de hemel. Wat u op aarde ontbindt, zal ik in de hemel ontbinden. En Petrus was de woordvoerder op de dag van Pinksteren, toen ze allemaal bang waren om te spreken, sprak hij en zei, gij mannen van Judea en u die te Jeruzalem woont, laat dit u bekend worden en luister naar mijn woorden. Deze zijn niet dronken, zoals u veronderstelt, aangezien het de derde uren van de dag is. Maar dit is dat wat gesproken is door de profeet Joël. Het zal geschieden in de laatste dagen, zegt God, dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en dochters zullen profeteren. En op mijn dienares, de dienstmaagd, zal ik uitstorten van mijn geest. En ik zal tekenen tonen in de hemelen boven en op de aarde beneden en pilaren van rook en damp. Het zal geschieden voordat de grote en geduchte dag des Heren zal komen dat een ieder die de naam van de Heren aanroept gered zal worden. Daar heb je het. O, jongen, laat mij vrijelijk tot u spreken over de aartsvader David, zei hij. Hij is zowel dood als begraven en zijn graf is bij ons tot op deze dag. Daarom, een profeet zijnde, voorzag hij hem aan zijn rechterhand. En ik zal niet bewogen worden. Bovendien zal mijn vlees in hoop rusten, omdat hij mijn ziel niet in de hel zal laten, noch uw heilige toe zal laten om verderf te zien. En David is zowel dood, zei hij, en begraven en zijn graf is bij ons deze dag. Maar omdat hij een profeet was, voorzag hij de komst van de rechtvaardige, die God zowel Heere als Christus heeft gemaakt. Oh, jongen, daar zijn uw schriftplaatsen. Daar is de zaak. Dat is het. Nu, we ontdekken hier dan dat de juiste weg en de ware weg en enige weg die ooit verordineerd was, en Petrus had de sleutels. En op de dag toen hij predikte, zeiden ze, nu let op, hier is de eerste gemeente. U katholieken, luister hiernaar. Jullie Campbell, navolgers, luister hiernaar. U baptisten en methodisten, luister hiernaar. En u pinkstermensen, luister hiernaar. Church of God, Nazareners, Belgium Heiligheid, luister hiernaar. Petrus had de sleutels. En hij had de autoriteit, of Jezus loog. En het is onmogelijk voor hem om te liegen. Twee onveranderlijke dingen. Het is onmogelijk voor God om te liegen. Hij had de sleutels. Jezus gaf hem de sleutels. Toen hij opstond op de derde dag, op die manier had hij de sleutels van de dood en de hel. Maar niet de sleutels van het koninkrijk. Petrus had die. Zo is het precies. Nu, let op, Petrus. Je hebt de sleutels aan je zijde hangen en je bent aan het prediken. De vraag komt, de eerste bekeerlingen van de nieuwe gemeente, de vroege christelijke gemeente, nu katholiek, nu baptist, methodist, presbyteriaan, volgt u de leer van de nieuwe gemeente? Ga na of u dat bent. Mannen en broeders, wat kunnen wij doen? Petrus stond op en zei, bekeert u ieder van u? Kijk uit, jongen, de manier waarop je die sleutels hier plaatst, zo zal Christus het in de hemel plaatsen. Bekeert u ieder van u en wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus, zo komt u hierin, voor de vergeving van uw zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. De sleutels gingen hier klik en gingen daar klik. Dat is de reden dat Johannes zijn discipelen overgedoopt moesten komen worden in de naam van Jezus Christus, voordat ze de hemel in konden gaan om de Heilige Geest te krijgen. Hij hield zich aan zijn woord. Dus het brengt u toch niet in verwarring, wel? Ziet u, zeker. Matthäus 28, 19 waren titels, geen naam. Goed, hoeveel tijd hebben we nog? Kunnen we nog een kwartier hebben om nog een paar vragen heel snel te beantwoorden, ja? Goed, we zullen snel opschieten. Ik heb er twee hier onderaan die ik snel wilde nemen, die direct hierbij aansloten, als ik dat kan. Dan kan ik de rest ervan zondagmorgen nemen. Was Kaïn een nakomeling van de slang? Dit is een goeie. Zo ja, waarom werd Eva dan pas zwanger nadat Adam haar bekende? Dezelfde, de volgende vraag is net zo. Was het een letterlijke boom waarvan Eva de vrucht at? Ze zag dat het goed was tot spijzen. Goed, broeder, zuster, wie het ook was, laten we teruggaan naar Genesis en hier iets ontdekken. Laten we naar Genesis 3:8 gaan, als u wilt. Goed. En luister nu heel aandachtig. Nu, ik zal het verhaal naar voren brengen. Het was allemaal rein en heilig. Er was geen zonde of geen verontreiniging. Nu, ik zal deze eerste vraag eerst nemen. De boom in het leven, het midden van de tuin, in het midden van de boom. De boom was de vrouw. Nu, ik zal dat aan u bewijzen door de schriften, als u slechts enkele minuten geduld zult hebben. We zullen eerst zien of ze zwanger werd voordat ze Adam bekende of niet. Of voor luister. En zij hoorden de stem van de Heere God in de hof wandelend en in de koelte van de dag. En Adam en zijn vrouw verborgen zich voor de tegenwoordigheid van de Heere God onder de bomen van de hof. En de Heere riep tot Adam en zei, waar zijt gij? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik was naakt. Nu, hij wist dat niet de dag ervoor. Er was iets gebeurd. Iets had aan hem geopenbaard dat hij naakt was. En ik verborg mij. En hij zei, wie heeft u gezegd dat gij naakt waart? Hebt gij gegeten van de boom? Gegeten van de boom heeft hem doen beseffen dat hij naakt was? Zoals ik vaak heb gezegd, dit is geen grap, ik bedoel het niet als een grap. Maar als het eten van appels ervoor zorgde dat vrouwen beseffen dat ze naakt zijn, kunnen we maar beter de appels opnieuw doorgeven. Ziet u? Het was niet naakt, het was geen boom, geen appel die ze aten, het was seksueel. Kijk, hebt gij gegeten van de boom waarvan ik u geboden had dat gij daar niet van eten zou? En de man zei, de vrouw die gij mij gegeven hebt om bij mij te zijn, zij heeft mij de boom gegeven en ik heb gegeten. En de Heere zei tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zei, de slang heeft mij verleid. Huh? De slang heeft mij verleid en ik heb gegeten. Lange tijd voordat ze zwanger werd, ziet u, door Adam. Adam kende haar en zij werd zwanger en bracht Abel voort. Maar ik wil het u vragen, gewoon vanuit een letterlijk standpunt. Nu, om u te bewijzen dat zij de boom was, elke vrouw is een vruchtboom. Hoeveel weten dat? Bent u niet de vrucht van uw moeder? Zeker bent u dat. En in het midden van de vrucht, of in het midden van de boom, de vrucht die zij niet mocht aanraken? Als u het wilt opmerken, was Jezus niet de boom des levens? Heeft hij niet beloofd in Matthäus of Johannes het zesde hoofdstuk, ik ben het brood des levens dat van God uit de hemel is gekomen? Als een man van de vrouw eet en kijk, door de geboorte van door de vrouw sterven wij allen, want wij zijn onderworpen aan de dood, is dat juist? Door een geboorte van de vrouw. Door de geboorte van de man leven we allemaal voor altijd. De vrouw is een boom des doods, de man is een boom des levens, want de vrouw draagt zelfs geen leven in zich. Dat klopt precies. De levenskiem komt uit de man. Correct, gaat in de vrouw en de vrouw is niets anders dan een bloedomgeving. En de baby is niet verbonden, alleen de navelstreng. Geen spatje bloed van de moeder is in de baby. Geboren in haar bloed, maar geen spatje in de baby. Ga na of lees het doktersboek of vraag het uw dokter. U zult het zien. Het is er niet, nee meneer. Helemaal geen spatje ervan. Zij is slechts het ei, dat is alles. En het leven komt van de man. Dat is een prachtig type om te laten zien dat door de vrouw, door natuurlijke geboorte, wij allemaal moeten sterven. Omdat we dood zijn om mee te beginnen. En alleen door de man Christus Jezus kunnen wij leven. En daar zijn de twee bomen in de Hof van Eden. Kunt u het niet zien? En kijk, En in die dag was er een cherub daar geplaatst om deze boom te bewaken, dat als zij ooit die levensboom zouden proeven, ze allemaal voor eeuwig zouden leven. Hoeveel weten dat? Dan zouden ze allemaal voor eeuwig leven. En de eerste keer dat ze het konden proeven, de engel zei, wij zullen het bewaken. En ze paasten daar cherubs met die vlammende zwaarden in het oosten om het te bewaken. Ze brachten het terug naar het oosten en bewaakten die boom met vlammende zwaarden, zodat ze er niet in konden komen om die te nemen, deze boom. En toen Jezus kwam, zei hij, ik ben het brood des levens, dat een mens die dit brood eet, nimmer zal sterven. Daar is uw boom. Daar is uw vrouw, daar is uw seks, wat de dood brengt. Net zo zeker als er een seksueel verlangen is, laat het de dood achter. En zo zeker als er een geestelijke geboorte is, laat het eeuwig leven achter. De dood kwam door de geboorte van een vrouw en leven kwam door de geboorte van een man. Amen. Daar heb u het. Nu, laten we nu teruggaan naar Kain. Kunt u mij vertellen waar die geest en die gemeenheid vandaan kwamen als Kain? Kijk, als Kain de zoon van Adam was, die een zoon van God was, waar kwam dat kwaad dan vandaan? Als eerste, toen hij werd geboren, haatte hij. Hij was een moordenaar, hij was jaloers. En neem nu de aard van zijn vader, het begin ervan, in het begin, Lucifer. En hij was in het begin, hij was jaloers op Michael, wat de hele ellende begon. Hoeveel weten dat? En Kain was naar de aard van zijn vader. En hij was jaloers op zijn broer en doodde hem. Die natuur kon niet uit die zuivere stroom komen. Moest uit deze verdorven stroom komen. En let op, Kain, zodra hij geboren werd, en toen werd Abel na hem geboren, toen werd hij zwanger door Adam en hij bekende haar en zij baarde de zoon Abel. En Abel was een type van Christus. En toen Abel werd gedood, nam Seth zijn plaats in. Dood, begrafenis en opstanding van Christus. In type. Maar nu, Kain aanbad al zijn vleeselijke werken, net als de vleeselijke gemeente vandaag. Ze gaan naar de kerk, ze aanbidden. Kain aanbad, hij was geen ongelovige, hij was geen communist. Kain was een gelovige. Hij ging naar God, hij bouwde een altaar. Hij deed elke religieuze handeling die Abel deed, maar hij had niet de geestelijke openbaring van de wil van God. Gezegend zij de naam van de Heere. Daar hebt u het. Ziet u het? Hij had de geestelijke openbaring niet. En dat is wat er vandaag met de gemeente aan de hand is. En Jezus zei dat hij zijn gemeente zou bouwen op die geestelijke openbaring. Begrijpt u het? Oh my, uw ogen kunnen nu opengaan. Ziet u? De geestelijke openbaring. Kain kwam, hij bouwde een altaar, hij aanbad, hij bracht offers, hij knielde neer, hij prees God, hij aanbad God, hij deed alles op religieus gebied wat Abel deed. En God weigerde hem botweg omdat hij niet de geestelijke openbaring had. Volg diezelfde lijn van Kain, regelrecht door naar de ark, van de ark regelrecht tot Israël, van Israël regelrecht tot Jezus en van Jezus regelrecht door tot deze dag. En zie of die vleeselijke, fundamentele kerk stijf en strak geleerd. Ik bedoel mannen die de schriftplaatsen hebben, die al de leer en de theologieën kennen. Ze kunnen het uitleggen, jongen, gewoon zo, maar zonder geestelijke openbaring. Zo is dat. Dat is de leer van Kain. De Bijbel zei, wee hun, want zij gingen achter de leer van Kain aan, liepen in de dwalingen van Bileam en kwamen om in het zegenspreken van Korach. Hetzelfde boek, Judas, hij zei, zij waren voorbestemd tot deze verdoemenis. Zeker zijn ze dat. Ziet u, wat was Bileam? Hij was een bisschop. Hij was over heel de gemeente. Hij kwam daar zo fundamenteel als hij maar kon zijn. Hij bood, kijk naar hem daar staan met de beroemdheden. Daar staan met hun grote beroemdheden. En zij waren geen ongelovigen, zij waren gelovigen. Die stam, Moab, kwam voort uit Lots dochter. Lots dochter die met haar vader leefde en zwanger werd en een kind baarde. En dat kind was, daaruit ontstond de stam Moab. En zij waren een grote denominatie. Groot, fleurig volk. En ze hadden prinsen en koningen en beroemdheden. Ze hadden bisschoppen en kardinalen en alles. En hier kwam een stel heilige rollers aan, de andere groep, Israël, een kleine groep die geen denominatie was, interdenominationelen. En ze deden alles wat er ook op de kaart te doen was, dat slecht was. Maar wat het was, zij hadden de geestelijke openbaring en God was met hen in een vuurkolom. Oh, ik weet dat ze vleeselijke dingen hadden en mensen zeiden, zo'n stelletje achterlijken als dat zit niets anders op dan ze eruit te schoppen. En zij hadden de geestelijke openbaring. En ze hadden een geslagen rots. Ze hadden een koperen slang. Ze hadden een vuurkolom die met hen meeging. Halleluja. Ik weet dat u denkt dat ik opgewonden ben, maar dat ben ik niet. Ik voel me gewoon goed. Let op, als ik eraan denk dat diezelfde God vandaag met ons leeft. Het is nog steeds de geestelijke openbaring van het woord. Jazeker, eeuwig juist. Gezegend zij de naam van de Heer. Ja, meneer. Hier lieten hen daarboven staan, die fundamentele, die groep baptisten en presbyterianen stond op de heuvel en haalde daar hun bisschop en ze waren net zo religieus en dezelfde soort religie. Ze aanbaren dezelfde God. Zij zeiden, kijk eens naar dat uitschot daar. Nou, ze hebben niet eens een denominatie. Ze zijn niets anders dan een stel kwakende, gillende heiligenrollers. Is dat zo? Precies wat ze waren. Als u niet gelooft dat ze heiligenrollers waren, ga dan terug in Genesis en ga het na toen ze overstaken en een wonder werd verricht en Miriam greep een tamboerijn en ging langs de oever en sloeg erop, dansend in de geest. En Mozes zong in de geest. Als dat geen stelletje is van wat wij vrij heiligenrollers noemen, weet ik niet wat het wel is. Zingend en springend en prijzend. En heel de tijd hebben de natiën hen gehaat, maar God was met hen. Zij hadden de geestelijke openbaring en volgden die vuurkolom. En Moab zei, nu kijk hier eens. We zullen al de kardinalen erbij roepen en al de bisschoppen en al de oudsten en ze hierheen laten komen. We zullen er iets aan doen, want wij zijn een religieuze natie. Wij zullen die propaganda niet vermengd laten raken in onze fijne denominatie. En dus brachten zij hen daarheen en zij bouwden 12 altaars. Dat is precies wat Israël had, 12 altaars. Ze legden er 12 offers op, stieren, precies wat Israël had, wat God vereiste. Ze legden er 12 schapen op, wat de komst van de Heer Jezus Christus vertegenwoordigde. 12 schapen op beide plaatsen. Al de beroemdheden, de bisschoppen en allen stonden eromheen. Ze staken het offer aan, ze baden, ze hieven hun handen op naar Jehovah en zeiden, Jehovah, hoor ons! Wat probeerden ze te doen? En hun vertrouwde Biliam ging zo voort en de geest kwam op hem neer, zeker. Maar hij was een vleeselijke. De geest kan op een huigelaar vallen. De Bijbel zei dat. U hebt me dat niet horen onderwijzen. De regen valt op de rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Maar het moet overeenkomen met het woord. Daar is waar u het krijgt. Toen, als hij dat deed en toen de geest echter op hem vertelde de waarheid. Hij probeerde Israël te vervloeken en hij zegende Israël. Nu, als God slecht een fijne kerk respecteert en een fijne bisschop en een geweldige voorganger, een geleerde groep mensen, was hij verplicht om dat offer aan te nemen. Omdat hij fundamenteel even juist was als het Israël juist was. Maar hij had niet de geestelijke openbaring van het woord en de wil van God. Daar hebt u het, dat is vandaag het verschil. Kijk naar Jezus. Zij zeiden, weg met die kerel. Wij weten dat hij een Samaritaan is. Hij is krankzinnig. Wil jij ons leren? Nou, je werd in overspel geboren. Je was niets anders dan een onwettig kind om mee aan te komen. Wie is je vader? Zeggen dat God je vader is. Jij godslasteraar? Nou, en wil jij ons wat vertellen? Wij zijn predikers geweest. Wij zijn bisschop geweest. Tot onze overgrootvaders waren we predikers en bisschop. Wij zijn geboren en getogen in de kerk. Wij hebben de hoogste seminaries doorlopen. Wij kennen elk woord tot op de letter. En jij probeert het ons te leren. Waar ben jij ooit naar school geweest? Waar heb je dit geleerd? Hij zei, u bent van uw vader de duivel, zei Jezus. Zij hadden geen tekenen en wonderen onder hen. Zij hadden geen goddelijke genezingen en dergelijke onder hen. Zij hadden geen zegeningen onder hen. Maar Jezus was absoluut een geestelijke openbaring van de schriften. Zij zeiden, wel, er staat geschreven, zo en zo. En Jezus zei, ja, en er staat ook geschreven. Maar God betuigde zijn man door zijn tekenen. Petrus zei hetzelfde in Handelingen 2. Hij zei, u mannen van Israël, Jezus van Nazareth, een man die door God onder u bewezen is, met tekenen en wonderen die God door hem in uw midden heeft gedaan en wat gij allen zelf weet. Zie daar. Hij overgeleverd zijnde door de grote Sanhedrin raad daar, maar door de voorkennis van God die heeft voorbestemd dat hij deze dood zou sterven, hebt u hem overgeleverd met wrede en boze handen. U hebt de vorst des levens gekruisigd die God heeft opgewekt. En wij zijn er getuigen van. Jongen, wat een prediker. Wist niet, hij kon niet eens zijn eigen naam ondertekenen, maar hij kende God. Zij zeiden dat zij notitie van hem namen dat hij bij Jezus was geweest. Zeker, het is een geestelijke openbaring. Oh, jongen. Nu, daar hebt u het. Kain zat gewoon in die linie. Die vleeselijke gemeente zit vandaag in dezelfde linie. De geestelijke gemeente heeft nog steeds de vuurkolom, heeft nog steeds de tekenen, wonderen, heeft nog steeds dezelfde Christus. Wat het betuigt, heel de weg vanaf het stervende lam en in de Hof van Eden tot de tweede komst van het lam, absoluut dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. En die linie van Kain, religieus en opgepoetst en geleerd, heel de tijd net zo, precies zo in elke tijd net zo, critici en vervolgers, zoals Kain van Abel was, zo zijn zij dat vandaag. En zijn het geweest en zullen het altijd zijn, vleeselijk, ongelovigen, jazeker. Nu, Genesis 3 en 8, en ik heb hier ook 20 gezet, ik keek er een tijdje geleden nog naar. En Adam noemde zijn vrouw Eva, omdat zij de moeder van alle levenden was. Ziet u, dat was nadat deze verleiding al had plaatsgevonden. Kain was, nu wacht, u zegt, hoe zou een slang, een serpent? Maar broeder, kijk hier, de Bijbel zegt niet dat hij een slang was. De Bijbel zei, hij was de listigste van alle dieren van het veld. Hij was geen reptiel, hij was een dier. Hij was een, en daar, en laat me u dit gewoon als een klein teken geven tussen ons als u wilt. Dat is waar de wetenschap helemaal in de war is. Het dichtste wat ze bij een mens kunnen vinden is een chimpansee. Hoeveel weten dat? Maar er zit iets tussenin. Ze kunnen de beenderen van de chimpansee niet samen laten komen met de beenderen van de man. Al is het het dichtstbijzijnde. Ze kunnen hem voort laten komen vanaf een larve. Ze kunnen hem voort laten komen vanaf een kikkervisje. Ze kunnen hem verder omhoog tot het dier brengen. En elk dier, ze kunnen hem tot een beer brengen. Neem een beer en trek de huid eraf. Het is net als een kleine vrouw. Het zo. Neem haar rug en alles. Laat ze daar staan. En trek de vrouw op. Laat de vrouw op die manier opstaan. Het is precies als een beer. De voet loopt er hetzelfde uit. En de hand loopt er zo uit. Net als bij een mens. Maar een chimpansee komt er nog dichterbij. Het is er bijna, maar ze kunnen het niet vinden. Hier is een klein geheim, als u het wilt weten. Weet u waar het is? Het is voor hen verborgen. Ze kunnen alle beenderen graven die ze willen. Ze kunnen graven, de beeldhouwers kunnen graven en de wetenschap en de tijdmeetkundige kan de tijdschalen opmeten met behulp van atoommetingen. Maar ze zullen het nooit vatten. Want dat was de slang die meer op een mens leek dan al het andere op aarde. En God vervloekte hem en plaatste hem op zijn buik. En hij is helemaal in een slang veranderd, zonder enige gelijkenis met een mens. Nu, krap maar op uw hoofd, die wetenschappers, en laat ze dat een poosje nemen. Maar de Bijbel zegt dat. Hij was de lichtigste van alle dieren van het veld. Dat is juist. Hij was die verbinding die tussen mens en aap staat. En God vervloekte hem en plaatste hem plat op zijn buik vanwege de zaak die hij had gedaan. Hij verdijde deze vrouw en zij baarde haar eerste zoon, wat Kain was, naar de aard van de slang zijn eigen inspiratie. De duivel die in de slang kwam, die dat deed. En toen werd ze zwanger en baarde, werd ze opnieuw zwanger nadat ze verleid was. Nu let op, zij verleidde. Zij was bijna, wel, ze deed verkeerd. Maar zij was letterlijk wettelijk toen zij zwanger werd van haar man, want dat zou vele, vele keren daarna kunnen zijn geweest, vele maanden en vele dagen daarna, dat kunnen we niet uitmaken, dat weten wij niet, maar zij bracht wel uit Adam voort. En iemand kreeg zelfs de vraag gesteld, wel, de zoon, hij zei dat ze, toen Kain werd geboren, zei dat ze een zoon van de Heere kreeg. Absoluut, zeker, het moest zo zijn. Het was de wet van de natuur. Dat is precies hoe u vandaag bent. Wanneer u geboren bent, komt God niet gewoon neer om u te maken. U bent een nakomeling van uw vader en moeder. En uw kinderen zullen nakomelingen van u zijn. Het is voortplanting, heel de tijd, helemaal zo door. Zoals zaadbomen en dergelijke. Maar terug tot het oorspronkelijke. Ik hoop dat het opheldert. Hoeveel tijd hebben we? Geen meer. Luister naar deze goeie vervolgende die we zondag krijgen. Door één geest zijn wij allen gedoopt in één lichaam. Wij zouden dat graag willen weten. Christus ten tijde, nu ik denk dat ik wat schriftgedeelten, goede schriftgedeelten daarover erbij haal. Hier is een goeie. Net als, zou u mij nog 1 of 2 minuten willen geven om dit te beantwoorden? Het kan zichzelf beantwoorden. Wanneer u zegt dat de goddelozen niet eeuwig zullen branden, wel, nu heb ik Jehovah getuigen op de vlucht, niet waar? Wanneer u zegt dat de goddelozen niet eeuwig zullen branden, bedoelt u dan in de hel of in de poel van vuur? Ik weet dat er in Openbaring staat Dat is het 20e hoofdstuk. Dat de hel in de poel van vuur geworpen zal worden. Als zij niet eeuwig branden, wat gebeurt er dan met hen? Zoals ik net heb gezegd, broeder of zuster, wie het ook was, ze sterven uit. Er blijft niets meer van hen over. Ze hadden een begin en daar eindigen ze. Ze zijn gewoon niets meer. Hoe lang ze zullen branden, dat is gewoon moeilijk te zeggen. Maar kijk, als u dit gewoon in uw gedachten kunt krijgen, ziet u, het is heel simpel. Er is maar één soort eeuwig leven. En dat komt door God zelf. En God alleen is eeuwig leven. Als u even hier het woordenboek erbij pakt en het opzoekt, het Griekse woord zoe. Zoe is eeuwig leven. Eeuwig leven is God. En Jezus zei, ik geef hun eeuwig leven. En als u hier in het woordenboek kijkt, staat er zoe. Dat is het enige eeuwige leven dat er is. Nergens in de Bijbel staat er dat er een eeuwige hel zal zijn. Er staat dat ze voor altijd en immer zullen branden. Nu, om het woord voor altijd te pakken, kijk naar eon. Hebt u het hier opgemerkt in de Bijbel? Hoeveelen hebben het ooit horen zeggen? En eonen en hoeveelen weten dat eon een hoeveelheid tijd is? Wel, natuurlijk, ieder weet dat. Eon is een hoeveelheid tijd. En zij zullen eonen lang branden. Dat zijn hoeveelheden tijd. In de poel des vuurs geworpen worden en zullen eonen lang branden. Eonen betekent hoeveelheden tijd. Ze kunnen 100 miljoen jaar branden als bestraffing, maar tenslotte moeten ze tot een einde komen om al geheel uitgestorven te zijn. Ziet u, want alles wat niet volmaakt is, is een verdraaiing van het volmaakte. En het had een begin, dus moet het een einde hebben. Maar wij die geloven in de Heer Jezus Christus hebben zoe, Gods eigen leven in ons, en hebben eeuwig leven. We hebben niet leven voor altijd en immer, de zondaar heeft leven voor altijd en immer, maar wij hebben eeuwig leven. Broeder Cox, niet lang geleden, zat op mijn oprit nadat we de steden daar hadden en hij pakte een klein oud fossiel op en hij zei, broeder Branham, hoe oud is dat? Oh, zei ik, chronologisch gezien zou je kunnen zeggen dat het 10.000 jaar oud is. Een of ander klein oud zeemonster dat ooit leefde, klein zeedier dat misschien ver terug in de tijd geleefd heeft. Hij zei, bedenk eens hoe kort het menselijk leven is vergeleken met dat leven. Ik zei, oh, maar broeder, dat heeft een einde, maar het leven wat wij in Christus hebben heeft geen einde. Dat kan misschien 2 of 3 maal voor altijd leven, maar het zal nooit eeuwig leven hebben. Want eeuwig leven komt van God alleen. Eeuwig. Hij die mijn woorden hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en zal nooit tot een oordeel komen, maar is overgegaan van de dood in het leven. Daar hebt u het. U krijgt eeuwig leven door een gelovige te zijn. Een ongelovige heeft leven voor altijd. Een gelovige heeft eeuwig leven en kan niet vergaan omdat het eeuwig is. Maar een ongelovige zal door de wereld gaan. Hij zal ellende en leed hebben, wat hij een geweldige tijd hebben noemt. Woepie, een geweldige tijd hebben. Vrouwen, wijn en een geweldige tijd. Hij denkt dat hij maar doorgaat. Hij zal sterven. Hij zal in een poel van vuur en zwavel gaan die brandt. Waar het brandt en doorgaat voor altijd en immer en misschien 100 miljoen jaar lang. Dat zijn ziel gekweld zou kunnen worden in een poel van vuur en zwavel. Ik u zeg, zal het net als gewone zwavel zijn? Ik geloof dat het 1 miljoen keer erger zal zijn dan dat. Ik geloof dat u het niet zou kunnen omschrijven met vuur, met een letterlijk vuur. De enige reden dat het er staat met vuur is omdat vuur het meest verterende is dat we hebben. Het verteert en vernietigt absoluut alles, vuur. Wel dan, het zal daarin zijn, maar u zult een ziel hebben die gestraft zal moeten worden door een of andere soort. Nu, u moet op het woord vuur letten, want de Heilige Geest wordt gebruikt als de Heilige Geest en vuur, omdat het vuur van de Heilige Geest zonde eruit brandt, ziet u, en rein maakt. Maar dit vuur, het komt uit de hel. Er stond een poel des vuurs, en wat het ook is, het is een straf met kwelling. De rijke man sloeg zijn ogen op in de hel en zij stuurt Lazarus met een beetje water op zijn vingers om op mijn lippen te doen, want deze vlammen kwelden mij. Denk niet dat er geen brandende hel is en geen letterlijke hel, die is er wel. Als er een letterlijke duivel is, is er een letterlijke hel. Maar ziet u, alles wat verdraaid is, heeft een einde, omdat het uiteindelijk terug moet komen tot die zuiverheid en heiligheid van God. En God is eeuwig. En als wij eeuwig leven hebben, is God in ons en kunnen wij evenmin sterven als God kan sterven. Daar hebt u het. Nu, de tekst legt zichzelf eigenlijk uit, ziet u, en maakt het kloppend. Nu, even zien. Wat zal er van hen worden? Zij sterven uit. Er is niets meer van hen over. De ziel gaat, de geest gaat, het leven gaat, het lichaam gaat, de gedachten gaan, de herinnering gaat. En er zullen geen gedachten meer zijn aan het kwaad of dat het ooit gebeurd is in de glorie. Dat is juist. Het zal allemaal, kunt u zich voorstellen dat er mensen hier zouden zijn, in dit gedeelte? Zegt de Bijbel niet zelfs de gedachten van de goddelozen zullen vergaan? Zelfs de gedachten eraan zullen vergaan. Hier zal een man hier zijn, hier is God, de grote heilige hier, en weet het dat er daar ginds een put is met zielen die erin branden? Wel, dat kon de hemel niet zijn. De gedachten zelf, de herinnering zelf, alles wat verdraaid is, elke kware gedachte, alles zal vergaan en alles wat kwaad in zich heeft. En we zullen niets anders zijn dan zuiverheid met Zoe, het leven van God, tot de eeuwigheid en gedurende de eeuwen door en door en door en door en door rollen. Het zal nooit eindigen. Het zal eeuwig zijn. Zij gingen immerdurende straf in, maar de rechtvaardigen gingen eeuwig leven in. Begrijpt u het? Immerdurende straf, eeuwig leven. Wat een verschil. Nu ziet u, het is niet, nu ik weet voor u mijn geliefde kleine kinderen, ik wil niet proberen mezelf voor te doen als een bedweter. Als ik dat doe, nu ik heb nog 3 of 4 goede vragen, ik zal ze zondagmorgen nemen, zo de Heer wil. Nu kijk, ziet u, deze doen vragen opkomen. Ik ben een oude prediker. Ik heb 26 jaar in de bediening. En ik ben hier erg dankbaar voor dat ik dit kan zeggen. Ik heb nooit geprobeerd iets in mijn leven voor te stellen zonder dat het eerst geopenbaard werd. En ik ben zo dankbaar dat de engel des Heren, en ik heb geen opleiding gehad, geen bekwaamheid. En deze engel is neergekomen en is mijn hulp geweest, door God gezonden. En hij heeft mij nooit één ding verteld dan wat het absoluut van Genesis tot Openbaring daar precies bij aansloot. In zoverre dat, ik schreef het snel op toen hij zei, en u zult een gave van goddelijke genezing nemen. En ik schreef het op precies zoals hij het zei. En ongeveer 3 jaar later, de manager vestigde mijn aandacht erop, zei broeder Brennan, is dat u opgevallen? Dat is zo volmaakt dat hij u een gave vertelde. Ziet u, zij nooit de gave. En elke in de Bijbel, elke gave is de gave, behalve goddelijke genezing. En die is een gave. Het zijn gaven van genezing. U kunt allerlei gaven van genezing hebben, op allerlei manieren. Maar elke ander is de gave van profetie, de gave van dit. Maar goddelijke genezing staat in het meervoud, gaven. En dat was me nooit opgevallen, dat de Heilige Geest zo volmaakt is. O, gezegend zij de Heere. Begrijpt u dat dezelfde Heilige Geest die die Bijbel schreef, door honderden mannen, honderden jaren uit elkaar, en niet één van hen verschilde van de ander. Elk van hen was compleet. En de een had zelfs nog nooit van de ander gehoord. En Paulus ging heen en was daar in Arabië en heeft Jeruzalem niet eens bezocht, gedurende 14 jaar niet. Maar was ginds in Jeruzalem en is nooit naar Jeruzalem gegaan, maar ginds in Arabië en begon te prediken, had Petrus en de anderen 14 jaar lang zelfs niet gezien. En toen ze samenkwamen, predikten ze precies hetzelfde. Waterdoop in de naam van Jezus Christus en goddelijke genezing en de kracht van God. Ho!
Just so glad that I can say I'm one of them. There are people almost everywhere whose hearts are all on flame. With this fire that fell at Pentecost, that cleansed and made them clean. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to his name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Amen. They were gathered in the upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad I can say I'm one of them. Listen, I got a little message.
Luister, ik heb een kleine boodschap voor u.
Come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing, and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Bent u niet blij dat u een van hen bent? Wat is het? Het is de Geest die openbaart. Het is een openbaring van God op deze rots. Het maakt nou niet uit of een aartsbisschop. De katholieke priester zat niet lang geleden bij mij thuis en hij zei, meneer Branham, ik kom u een vraag stellen. Ik zei, goed meneer. Hij zei, ik heb hier een brief van de bisschop aan u. Ik zei, goed meneer. Hij zei, de uitspraken die u doet, wilt u uw hand ophouden en plechtig zweren dat u de waarheid zult vertellen? Ik zei, dat zal ik niet. Ik zei, de Bijbel zei, zweer in het geheel niet, bij de hemelen of bij de aarde niet, want die is zijn voetbak. Laat u ja's nee en ja zijn, als de bisschop wil horen wat ik te zeggen heb, zal hij me op mijn woord geloven. Als hij dat niet doet, ik zweer niet. Deze kleine priester hier in de Heilig Hartkerk, hij zei, hebt u Pauline Frazier op een zekere datum gedoopt? Ik zei, ja meneer, in de Ohio rivier. Zei, hoe hebt u haar gedoopt? Ik zei, ik doopte haar door haar onder water te dompelen in de naam van de Heer Jezus Christus. Hij schreef het op. Zei, weet u, de katholieke kerk doopte vroeger zo. Ik zei, wanneer? Hij zei, in de vroege jaren. Ik zei, welke vroege jaren? Hij zei, wel, in het begin. Ik zei, welk begin? Hij zei, in de Bijbel. Ik zei, bedoelt u de in de discipelen? Hij zei, zeker. Ik zei, noemt u de katholieken of de zegt u dat de discipelen katholiek waren? Hij zei, zeker waren ze dat. Ik zei, ik dacht dat de katholieke kerk niet veranderde. Hij zei, dat doet ze niet. Ik zei, waarom zei Petrus dan, bekeert u en laat u dopen in de naam van Jezus Christus en u zegt dat hij een paus was? Ja. Waarom doopt u dan in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest en hij dompelde onder en u besprenkeld? Wat is er nu gebeurd? Hij zei, maar ziet u, zei de katholieke kerk heeft macht om alles te doen wat ze willen. Ik zei, en u noemde de discipelen katholieken? Hij zei, ja. Ik zei, meneer, ik heb Josephus. Ik heb het boek der martelaren van Fox. Ik heb de vroege tijdperken van Pember. Ik heb de twee Babylons van Hyslop. De oudste geschiedenissen die er in de wereld zijn. Laat me daarin zien waar de katholieke kerk ooit werd ingesteld of ooit in een organisatie kwam, 600 jaar na de dood van de laatste apostel. Oh, zei hij, wij geloven wat de kerk zegt. Ik zei, ik geloof wat de Bijbel zegt. Ziet u? Wel, zei hij, God is in zijn gemeente. Ik zei, God is in zijn woord. En ik zei, als hij zei, ik zei, de Bijbel zegt niet dat God in zijn kerk is, maar de Bijbel zegt dat God in zijn woord is. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God en woonde onder ons. Dat klopt. Ik zei, God is in zijn woord. Hij ging verder door en vertelde dat, hij zei, wel, wij konden niet discussiëren, zei hij, want u gelooft in de Bijbel, ik geloof in de kerk. Ik zei, ik geloof dat de Bijbel Gods geïnspireerde woord is en er niet één tegenstrijdigheid in zit. En het is Gods woord, zijn eeuwige plannen voor alle tijdperken die komen zullen. Hij zei, hemelen en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woord zal niet voorbij gaan. Dat is juist, ik geloof het woord. Hij ging naar mevrouw Frazier toe. Hij zei, mevrouw Frazier, wilt u hier een document ondertekenen waarin u ermee instemt dat uw dochter lid kan zijn van de katholieke kerk? Ze zei, ik loop liever met haar naar het graf. Zei, u moest je schamen. Zei, u zou dankbaar moeten zijn dat het meisje uit die onzin komt, dat de katholieke kerk in. Zei, wat als het uw dochter was die naar mijn kerk kwam? Wat zou u ervan zeggen? Oh, zei hij, dat is anders. Zei, nee hoor, hij wist dat hij ergens geweest was toen hij bij dat vrouwtje daar wegging. Hij wist dat hij ergens geweest was. Ze zei, nu dezelfde deur staat open waardoor u binnengekomen bent. Ziet u, Dat is de manier. Laat je niet onder de voet lopen. Je hoeft niet onder de voet gelopen te worden. Als God voor u is, wie kan dan tegen u zijn? Juist. Het probleem is vandaag dat men een slappeling is in plaats van iemand met de ruggengraat. Sta voor God en het juiste. Dezelfde Heilige Geest die op die apostelen neerkwam en in de vroege tijdperken is vandaag nog steeds in zijn gemeente. Degene aan wie God zich heeft geopenbaard. Niet hij die wil of hij die loopt, maar God die genade betoont. Het is God door zijn uitverkiezing die de mensen brengt en hun ogen opent. U zou het nooit kunnen zien. U bent blind en zou het nooit kunnen zien, tenzij God uw verstand opent. De Bijbel zei dat u blind bent en u niet kunt zien. Het is niet nodig dat u het probeert. Met alle opleiding en een geleerdheid die u zou kunnen krijgen, wordt u gewoon alsmaar blinder. Nu, u Church of Christ hier, die spreekt waar de Bijbel spreekt en stil waar het stil is. Wat dan met wat van deze dingen? U bent daar machtig stil over. Juist. Ziet u, het is geestelijk geopenbaarde waarheid voor nodig. Dan komt God neer en openbaart zichzelf en betuigt dat het de waarheid is. Amen. Hebt u hem lief? Ik ook. Amen. Goed, willen jullie Methodisten allen de Baptisten u de hand schudden? U Presbyterianen? Nu, zegt u, broeder Branham, weigert u gemeenschap met Baptisten en Presbyterianen die niet dopen? Nee, meneer, dat doe ik niet. Ik beschouw hen mijn broeders, absoluut. Het maakt mij niet uit of u helemaal niet gedoopt was, of u gedoopt was in de naam van de Roos van Saron, de Lelie der Valleien en de Morgenster. Dat zou net zo goed zijn als Vader, Zoon, Heilige Geest. Slechts drie titels. Hij was de Roos van Saron. Was hij dat? De Lelie der Valleien, de Morgenster, die allemaal. Zeker was hij dat. Gewoon het een of het ander. Maar hier is wat er is. De correcte, schriftuurlijke wijze is in de naam van Jezus Christus. Als u het op schriftuurlijke wijze wilt. Zo is dat precies. Dat is de correcte manier. Nu, als u gedoopt bent in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest, voelt alsof dat in orde is. Amen. Als het een goed antwoord tot God is, voor een zuiver geweten tot God. Amen. Ga maar door, ziet u. Maar wat mij betreft, wat mij aangaat, als u het mij zou vragen, zeggen broeder Brennan, moet ik overgedoopt worden? Zou ik zeggen, ja, wat mij aangaat. De kleine vrouw die hier onlangs kwam, zei, de Heere riep mij om prediker te zijn. Ik geloofde dat niet, niet meer dan ik geloofde dat ze over de maan kon spreken. En ze, ik zei wel, dat is heel goed, zuster. Ik zei, bent u getrouwd? Ja. Hebt twee kinderen? Ja. Ik zei, wat is uw man gered? Nee. Ik zei, wat gaat u met hem doen? Ga hem thuis laten. Ik zei, dat is het beste aas dat de duivel ooit had. U bent een knappe vrouw om mee te beginnen en als u hier op het veld wegglipt, zult u gewoon aas zijn en een doelwit voor de duivel. En uw man thuis, een jonge man, en laat u hem achter met deze twee kinderen? Zal hij met een andere vrouw beginnen om te gaan en deze kinderen zullen een deze dagen een andere vader hebben? Ik zei in de eerste plaats, als God een vrouw riep, heeft hij zijn woord tegengesproken. Ik zei nu, als u het wilt, is dat in orde. Ik zei nu, onderscheiding. U zegt dat de Heere u onderscheiding heeft gegeven. Wilt u naar het podium gaan en het proberen? Ze zei, ja. En u ziet wat er is gebeurd. Ziet u, het is enthousiasme. Het moet tot het woord komen. Als het niet in het woord staat, dan is het niet juist. Het maakt mij niet uit wat uw emoties zijn. Het is niet juist. Amen. Dat klinkt goed. Amen. Goed. We walk in the light. Such a beautiful light. Come where the dew drops of mercy shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. All ye saints of light, proclaim Jesus, the light of the world. Then the bell of heaven will ring, Jesus, the light of the world. We walk in the light, such a beautiful light. I'm where the dewdrops shine all around us by day and by night. Nu, ik wil dat ieder zich omdraait en handen schudt in vier richtingen. Met iedereen nu, terwijl we dit opnieuw zingen. Thank you. Hebt u de Methodisten lief, zeg amen. De Baptist, de Presbyteriaan, de Katholiek, de... Oh, hebt u ze allen lief, zeg amen. Handen schuddend terwijl we gaan. Voordat we ons slotlied zingen, nu het is mogelijk dat ik hier zondag weer zal zijn. Nu daarna zal ik niet meer terug zijn tot na de kerst. Ziet u, want ik ga naar Michigan, van Michigan naar Colorado, van Colorado naar Idaho, van Idaho naar Californië toe. En we zullen terug zijn. En het is mogelijk, ik wil dat u voor mij bidt, dat ik in Waterloo, Iowa ben, beginnend op 24 januari tot en met 2 februari. Ziet u die grote arena daar? Ik kreeg de oproep net een poosje geleden. En ik heb van nu tot zondag om te bidden. Ziet u in Waterloo, Iowa, wat nu dichtbij is. Maar nu, vergeet het niet, luister naar de uitzending van de broeder om 9:00 op zaterdagochtend. We zullen hem opbellen en het hem laten weten. En dat zal op WLRP zijn, het Neville Quartet, om 9:00 op zaterdagochtend. We zullen, als ik er niet aan toe kom om ze te nemen, zal broeder Neville de vragen afmaken. Wilt u dat, broeder Neville, voor zondagmorgen? Wel, kijk, als u in de problemen komt, zal ik met je ervandoor gaan. Hij zal kijken. Goed. Goed. Nu, als u een baptist wilt kennen die in juichen gelooft, dat is het soort juichen waar ik in geloof. Die oude moeder die daar gewoon zat en de geest die op haar kwam, ze begon te schreeuwen, ze kon het niet inhouden, ze liep terug en omhelste haar dochter. Dat is hoe ik het graag zie, amen. Dat zijn echt goede ouderwetse gevoelens vanuit het hart. Ho jongen, een oude doorgewinterde gerijpte heilige, klaar om naar huis te gaan, de heerlijkheid in. Gewoon wachtend op de oproep, ziet u, gewoon een geweldige tijd hebbend. Goed. Broeder Neville nu, wat hij ook wil doen.